Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij deze eerste ronde van sessie B van de Algemene Raadscommissie. En we hebben vanavond een aantal punten op het gebied van maatschappelijke zaken te behandelen. Maar ik begin allereerst met u bij de verslagen van de Algemene Raadscommissie van 11 november 2008. Wie van de commissie wil daar iets over zeggen? Niemand, dan zijn ze bij deze goedgekeurd. Dan gaan we over naar de toezeggingenlijst. En daar wil ik even met u langslopen. De punten die volgens de datum van afdoening staan voor deze avond, dat is de 0801, dat betreft de verordening WMO-raad. En naar mijn idee is die nog niet in een verordening. En wanneer kunnen wij dat verwachten? Even knopje aan, anders wordt het niet opgenomen.
In januari.
Januari, dus ja. Dat verplaatsen we naar de commissievergadering voor januari. Dan hebben we vervolgens 0803. Dat is dan vanavond nader informatie over planning en aanpak armoede, participatie, beleid, kinderen. Dat staat naar mijn idee zijdelings op de agenda, maar niet echt
zijdelings,
maar niet echt als onderwerp. Dus nee. Dat wilde ik nog even laten staan.
Ja, graag.
En 0810, dat is van vorige maand, informatie over exacte oppervlakte van het MOB-complex.
Ja, die heb ik. Want ja. Dat zou dan normaal gesproken Jan de Sun natuurlijk zeggen.
Ja.
En de oppervlakte van het MOB-complex aan de Hoeverweg is, nou ja, afgerond 7,1 hectare. Het is precies, om precies te zijn, 71.360 vierkante meter.
Goed, wie daar zijn voordeel mee wil doen, kan dat vanaf nu doen. Voor de rest kunnen we dus dit afvoeren. Ik ga ervan uit dat wat zwart gedrukt staat, dat vervalt. Dat het voorstel is van de Griffie. Dat is in de raad geweest. Verder hebben we dan aan de andere kant 0815. De commissie ontvangt informatie over resultaten onderzoeksprogramma Hoogheemraadschap en provincie maatregelen kaderrichtlijn water.
Daar heb ik ook een mededeling, die heb ik gekregen ook van de heer Mussu. Ik moet even opzoeken. Dat is een verhaal. Nou, die toezegging is gedaan over die maatregelen kaderrichtlijn water. Over de onderzoeken van het Hoogheemraadschap en de provincie het volgende. De onderzoeken betreffen meerjarige onderzoeken en zijn nog niet gestart. De resultaten worden pas binnen 2 tot 4 jaar verwacht. En pas wanneer de onderzoeken uiteraard zijn afgerond, kan de raad hierover geïnformeerd worden.
Kan dit afgevoerd worden? Heer Ooyevaar. Dat is 09-06-2009. Ja, die sla ik even over.
Ik heb daar enige tijd geleden, een paar maanden geleden, een motie over ingediend, over het oude raadhuis. Je moet even niet
opvangen. Ik heb daar enige maanden geleden een motie over ingediend en ik heb hem laten aanhouden.
Ja.
Maar wat er nu staat, dat de commissie pas op 9 juni 2009 daarover enige informatie krijgt, dat gaat mij gewoon veel te ver.
Ja.
Want de motie was eigenlijk nogal verstrekkend. En ik wil graag weten van de wethouder, in verband met de termijnen, zet het college nu wel of niet door op dit onderwerp? Want als ze niet doorzetten, dan kunnen we snel afhandelen, want dan is het 9-6 veel te laat, dan is het eigenlijk al gebeurd.
Dan kunnen we het afvoeren.
En zetten ze het wel door, dan wil ik wel weten
hoe ze doorzetten.
Of ze die zes maanden, na de uitslag ontstaan zijn, dat die dus gebruikt zijn. Dus ik wil wel weten of het college nu werkelijk, naar de bestuursrechter gaat.
Goed.
Voor een herhaling van zetten, of niet. Dat wil ik weten.
Wie van de dames?
Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Het advies aan het college wordt op dit moment voor. Oh nee. Nog een keer. Sorry hoor. Het advies wordt voorbereid op dit moment, juridisch zowel als maatschappelijk. De bedoeling is dat het begin januari in het college sowieso komt, dat er daarna een uitslag komt, en die hoort u natuurlijk ook. Maar ook is de bedoeling om van tevoren nog even een gesprek te hebben met de betrokkenen. Met de betrokkenen. Nee, nee.
De datum die hierachter staat, commissie van 9 juni, vond ik vrij ver weg liggen.
En ik... Dat gaan we nu herstellen en dat wordt dan januari 2009. En mevrouw Hafkamp wil nog iets toevoegen.
Ja, even in aanvulling erop. Ook het aspect van de veiligheid wordt hierbij betrokken. Ik dacht dat u daarover zou beginnen, meneer Ooyevaar, maar daar heb ik u al eerder toegezegd. Maar dat gaat in ieder geval gebeuren.
Ja.
Dank u wel, voorzitter.
Verder met 08-19. Het voorstel is hier om het raadhuis te zetten op eerste kwartaal, omdat januari waarschijnlijk administratief al niet meer te redden is. Bent u mee akkoord dat het eerste kwartaal 2009 wordt? Ja? Goed. Dan gaan we naar 08-19. Dat is gebeurd, dus dat willen we afvoeren. 0820 najaarsnota is ook gebeurd, willen we ook afvoeren. En dan hebben we handhaving slotgracht 0821 en dat staat voor mevrouw Hafkamp in deze commissie. Kunt u er iets over zeggen?
Nee, het jammer is dat de griffie bepaalt dat het in deze commissie gebeurt. Dat gaat gewoon iets te snel. Hier moeten wat dingen voor uitgezocht worden. En dat geldt ook voor 0822. Er moet nog een memo voor gemaakt worden en het moet gewoon een normale route moet het volgen. Dus dat zal in ieder geval begin volgend jaar is daar, het gaat natuurlijk nu snel.
Eerste kwartaal 2009?
Ja, jazeker.
Bent u daarmee akkoord?
Voorzitter, even een voor die vraag. Wat is handhaving slotgracht? Ik denk dat het een verkorting is voor iets wat begrijpelijker is, maar kunt u dat even verklaren?
Het had iets te maken met putten die nog open waren of dicht waren of net andersom. Punt van meneer Groot, en daar kunt u ook in het verslag wel over lezen, maar dat zou ik nog even uitzoeken hoe dat zit. Maar absoluut.
Dank u wel. Dan zijn dit dan is dit de toezeggingenlijst. Dan ga ik over naar de lijst van ingekomen stukken.
Voorzitter, u gaat iets te snel. 0823. Daar, tegenstelling tot daar staat de commissie van 13 januari, heb ik daar wel een antwoord op. Het klachtenprotocol, dat is er. Dat zat ook al in de stukken genoemd of in de verordeningen zoals die al eerder waren vastgesteld. En we zorgen ervoor dat er 4 keer per jaar op de gemeentelijke pagina zal worden gepubliceerd als men een klacht heeft. Hoe dat kan doen, want dat is een toezegging die ik nu kan doen. En dat gaat gewoon gebeuren in 2009.
Dus het kan afgevoerd?
Ja.
Bent u daarmee eens? Ja?
Voorzitter, ik mag aannemen dat punt 8.22 dus ook gekoppeld is aan 8.21.
Ja. Ja. Nee, maar er zijn twee verschillende, onderwerpen. Want de ene gaat over de slotgracht. En de andere gaat over de sloten. Een gracht is geen slot. Geen sloot. Kijk, dus dat is heel simpel. Het zijn gewoon verschillende dingen. Is zoiets, ja. Dus we houden dit gescheiden, heer Haring. Nou, dan gaan we naar de lijst van de ingekomen stukken. Wie van de commissie wil ergens iets over zeggen? Ja, de heer Hietrink.
Nou, ik had kort een verzoek om de brief van meneer Verboon, die is binnengekomen, om die mee te nemen bij de voorbereiding van het armoedebeleid.
Goed.
Dat lijkt mij de beste manier om het af te
handelen. Wie nog meer over de lijst van ingekomen stukken? Niemand? Dan ga ik naar mededeling van de collegeleden. Geef ik het woord aan mevrouw Trap.
Ja, voorzitter. Ik heb een paar mededelingen. En de eerste, het gaat dan over ontwikkelingen WMO onder andere. En de eerste zijn een paar mededelingen over de ondersteunende begeleiding. Ik neem aan dat u er allen van gehoord hebt dat een gedeelte vanuit de AWBZ nu naar de WMO gaat. En dat betreft dus de ondersteunende begeleiding. En dat is ondersteuning aan mensen met zeg maar met beginnende ouderdomsklachten, lichte dementie, psychosomatische, mensen met psychosomatische klachten en een collectieve vorm van begeleiding. Het beleid hierover moet nog door ons vastgesteld worden. Ons voornemen is om jaar 2009 als een overgangsjaar te zien. En om dus in 2009 ervoor te zorgen dat de mensen die tot op dit moment via de AWBZ daar ondersteuning voor krijgen, financiële ondersteuning van krijgen, daar dit jaar of aanstaand jaar geen veranderingen zullen meemaken. Het Rijk zal ongeveer 17 miljoen euro hiervoor beschikbaar stellen. Wordt dan verdeeld over alle gemeentes uiteraard. En dat zal voor de gemeente Bergen zo'n 30.000 à 40.000 euro zijn. Wij gaan of zijn bezig en vragen naar een inventarisatie van om hoeveel mensen het gaat hier in de gemeente Bergen. Zoals we het inschatten op dit moment zijn het er niet heel erg veel. Maar goed, dat weet je pas op het moment dat de mensen vragen om een indicatie natuurlijk. U krijgt hier nog van alles over te horen. Wij zijn hiermee bezig. Maar u kunt eventueel tegen mensen die aan u vragen hoe staat het ermee, hoe gaat dat, dat in ieder geval 2009 een overgangsjaar is. En dat we er alles aan doen dat die mensen daar geen last van hebben op dit moment. Dat was het eerste punt. Dan kan ik u vertellen dat op 12 december de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de leveranciers voor de hulp bij het huishouden wordt getekend. Het is altijd toch best wel een hele belangrijk iets. Zoals u weet was de huurprijs voor de huishoudelijke hulp dit jaar en vorig jaar 17 euro en 22 euro. Dus huishoudelijke hulp 1 en 2. Dat is nu geworden 20 euro en 24 euro. Er is altijd een eigen bijdrage bij de huishoudelijke hulp. Dat is gerelateerd aan het bedrag wat betaald moet worden. Wij hebben besloten om de eigen bijdrage, dus de verhoging van het uurprijs, niet te verwerken, niet door te berekenen in de eigen bijdrage. Dus de eigen bijdrage zal alleen qua indexatie verhoogd worden, maar niet de doorberekening van de hogere uurprijs. Dit geldt dan voor 2009. Het college moet hier nog een beslissing over nemen, maar dit is wel het voorstel zoals het ingediend zal worden en waar ik zelf ook heel erg achter sta. Nou ja, goed, dat is iets anders. Verder, dan Stichting Welzijn Bergen, ook altijd een goed onderwerp voor deze commissie. We hebben iets meer tijd nodig, toch nu, voor de afronding van het herstructureringstraject. En dat is onder andere natuurlijk gekomen door het feit dat een partner zich heeft teruggetrokken, daar weet u van, neem ik aan. Het beleidsgestuurde contractfinanciering die wij willen implementeren, die is nog niet helemaal klaar. Het productenboek zoals wij dat willen hebben, er is wel een productenboek ingediend, maar daar waren wij als gemeente niet tevreden over. Wordt nog harder en nog beter aangewerkt. Wij hopen dit in januari allemaal af te ronden. Want in januari zal ook de subsidieverstrekking moeten worden afgerond. Eigenlijk al eerder, maar in januari kan dat ook nog. Stichting Welzijn Bergen is daar volledig mee eens. Ziet ook geen problemen als de subsidie zeg maar een maand later wordt vastgesteld. Centrum voor Jeugd en Gezin, nou dat weet u, komt u al een aanstaande donderdag bij de presentatieavond of de raadsinformatieavond zoals dat heet. Dan gaan we praten over vorming en hoe we daar tegenaan kijken van Centrum Jeugd en Gezin. Dan heb ik nog een mededeling over de nieuwe Bergense school. Maar best wel een leuke mededeling vind ik eigenlijk. Want wij in samenwerking met Polen Architecten gaan beeldende kunstenaars uitnodigen in Bergen, Egmonden en Schorrel of omgeving om zich te melden als geïnteresseerden voor een project wat betreft de nieuwe Bergense school. U weet, nou ja, de school wordt nu gebouwd en de architect heeft bedacht, ook in zijn ontwerp al, dat er 30 panelen in opgenomen worden. En deze panelen zijn omkaderd in een wit kozijn. Nou leek het ons leuk, en de architect ook, om daar nou een kunstenaar voor uit te nodigen. Om daar ideeën voor te geven, om die panelen daar dus een ontwerp voor te maken. De architect in samenwerking met de gemeente en dus ook de adviescommissie voor de kunst gaat een aantal schetsontwerpen selecteren. Wij zullen ook daarbij betrekken de omwonenden uiteraard en degene die daar in het gebouw komen te zitten. En daaruit zal dan een keuze gemaakt worden. Dus het lijkt ons een ontzettend leuk initiatief. Iedereen wordt erbij betrokken. En wat ik zeg, met name omwonenden natuurlijk. Die hebben zich sowieso altijd al veel gehoord. Dus die mogen hier ook graag in meedoen. De energieboxen die worden uitgedeeld. Dat zal deze week worden gestart met het leveren van de energieboxen. Op welgeteld 466 adressen. De kerstgratificatie, nou ja, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Die zal op 10 december aan de mensen worden overgemaakt. Dus ruim voor de kerst. Dan wou ik ook nog even, maar dat was eigenlijk later, hoorde eigenlijk bij Stichting Wels in Bergen iets over de oorsprong zeggen. Er zijn uitgebreide gesprekken gevoerd met Kennemer Wonen. En met Kennemer Wonen is er afgesproken dat zolang de gemeente het gebouw de oorsprong nodig heeft, voor de Stichting Wels in Bergen in dit geval, zal er geen probleem zijn voor Kennemer Wonen om dat te verhuren. Of aan ons of aan de gemeente, dat is nog een keuze, of aan Stichting Wels in Bergen of eventueel aan de gemeente. En de gemeente zou het dan eventueel weer onder kunnen verhuren, maar dat is nog een discussie die we nog aangaan. Dus dat is alleen maar een heel positief bericht. Dat is eigenlijk wat ik te vertellen had.
Dank u wel voor uw uitgebreide informatie.
Ik heb er nog één. Namens meneer Messu. Sorry, ja, niet kwalijk.
Nog een nabrander.
Nog een nabrander. De subsidie. Er is een subsidie vrijgekomen. Of die is toegekend aan ons. Vanuit de provincie. Voor het aanleg van de rotonde Herenweg Hansbosseweg. Een subsidie van 225.000 euro. Dus dat is erg mooi meegenomen.
Dat is heel prettig te horen. Dank u wel. Wie van de commissieleden heeft vragen? De heer Ooyeva.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. U sprak zojuist over het gebouw van de oorsprong. En dat men voorlopig daar natuurlijk geen dingen mee zou kunnen doen. Waardoor de huidige gebruikers eruit zouden moeten of zouden kunnen worden gezet. Maar daar ligt geen woningbouwbestemming op. En dus als er iets moet gebeuren, dan zal de gemeenteraad zonder enige twijfel zich moeten buigen over ofwel een postzegelplannetje of een totale herziening van het bestemmingsplan. Dus ik begrijp de bezorgdheid niet, want dat overstijgt ver deze raadsperiode. 5, 6, 7 jaar, maak u dat maar van. Dus wat dat betreft denk ik dat de woningbouwvereniging op dat terrein best een klein beetje zou kunnen aangeven van wat willen wij? Willen we een voorstel doen om dat met artikel 19 veranderd te krijgen of opgenomen te zien worden in het nieuwe bestemmingsplan. Maar laat het daar maar bij. Maar in ieder geval, ik geef het signaal wel af dat eigenlijk de bezorgdheid eigenlijk heel gering is. Want je krijgt toch SWB er voorlopig helemaal niet uit.
Dat de woningbestemming heeft u helemaal gelijk. Er is geen woningbestemming op. Maar de woningbouwvereniging had natuurlijk best wel kunnen zeggen, wij willen er zelf gebruik van maken of wat dan ook. Maar er is dus gezegd, specifiek, dat het, als de gemeente het nodig heeft voor Stichting Wels in Bergen, dat dat gewoon blijft.
Dank u wel. Wie nog meer van de commissie over de collegemededelingen? Niemand? Dan ga ik verder naar punt E, rondvraag commissieleden. De heer Hietbrink.
Ja, we hebben een mail gekregen van de Volkstuindersvereniging De Oosthoek, een bezorgde mail. Ik ga niet de hele mail hier voorlezen, dat lijkt me niet zinnig. Maar waar het op neerkomt is dat ze zich zorgen maken over de nieuwe locatie voor hun tuindersvereniging en de tijd die daarbij hoort. Dus mijn vraag aan de portefeuillehouder is of zij misschien iets kan zeggen over hoe de stand van zaken is. En ze maakt zich vooral zorgen dat er volgend jaar geen plek voor hun is, omdat er blijkbaar allerlei bezwaren zijn gerezen op de plek waar zij naartoe zouden gaan. Dat is wat ik in ieder geval uit hun mail haal. En mijn vraag is of de portefeuillehouder daar iets over zou kunnen zeggen.
Ja, mevrouw Hafkamp.
Ik ben weliswaar geen portefeuillehouder, want ik ga niet over het verplaatsen van het volkstuinencomplex. Ik ging alleen over het opruimen van de bommen en granaten. Wethouder Plomp is druk bezig om een geschikte plek te vinden. De plek die op het oog die eigenlijk bedoeld was. Die waren al op voorhand zoveel bezwaren. Dus ik heb begrepen dat hij bezig is met een locatie te zoeken. Een paar weken geleden hebben we daar in het college nog over gehad. Toen heb ik hem er ook naar gevraagd. Dus ik weet dat hij er druk mee bezig is. En er wordt ook contact gehouden met de bewoners, met de tuindersvereniging, volkstuinvereniging. Maar ik zal het nog even opnieuw onder zijn aandacht brengen. Hij is nu nog met vakantie, maar ik zal het in ieder geval nog zeggen dat er vanuit de commissie dit geluid ook is gekomen. Daar zorg ik voor.
Dank u wel, mevrouw Diels.
Een kleine vraag daarbij. De bezorgdheid van de mensen die dus die tuintjes hadden, is dat ze de kassen er niet meer op terug mogen zetten. Is dat waar? Kunt u daar antwoord op geven? Of?
Ik zei net, dat is mijn portefeuille. Dus ik heb geen flauw idee. Daar zult u toch bij wethouder Plomp moeten zijn. Okay. Maar die vraag zal ik in ieder geval ook namens u meenemen meneer Plomp.
Dank u wel, de heer Ooyevaar.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Landelijk is er grote onrust ontstaan over het niet halen van de aantallen sociale woningen. Dat is algemeen bekend. Dat zijn dramatische terugval in het realiseren van sociale verhuurbare woningen. Bergen gaat daaraan meedoen. Want ik heb begrepen, via allerlei informatie die ik gekregen heb, dat het omgaan met het niet realiseerbare deel van de sociale woningbouw, als je bijvoorbeeld een aantal woningen wilt zetten, en uiteraard zegt de gemeenteraad terecht, daarvan moet 30% zeg maar neerdalen in de sociale sector. Dan is het heel raar dat de gemeente in de uitwerking van die 30% regeling zulke exorbitante eisen stelt ten aanzien van de storting in het sociaal fonds. Dat op minimaal één project al, een vrij behoorlijk project, dat daar de handdoek in de ring is gegooid van de week. Ik heb wat informaties ingewonnen bij bijvoorbeeld Heilo. Heilo gaat daar ook heel goed mee om, ook in die 30% regeling, ten aanzien van die stortingen in het sociale fonds. Heer Ugewaard kent geen fonds. Men hanteert daar 30% sociaal wel als doel, maar als het door omstandigheden niet kan, dan zal men niet tegen elke prijs die stortingen van een grote omvang afdwingen. En wat ik nu eigenlijk wil vragen is hier, dat wij als raad worden geïnformeerd over de onderhandelingen die gevoerd worden met de sociale, met partners in onze gemeente die moeten bouwen en die met hun handen in het haar zitten, letterlijk, omdat ze gewoon niet kunnen voldoen aan de eisen die de gemeente stelt. Waar komt in onze gemeente die exorbitante storting per project bijna vandaan? Is dat eigen initiatief van de organisatie? Is dat een sturing die vanuit het college wordt gepleegd? En ik wil daar dus eigenlijk met name, ik wil er ook op wijzen dat in dit geval er regionaal overleg moet zijn. Maar het kan niet zo zijn dat in de ene gemeente er tonnen moeten worden gestort. En in de andere gemeente, nou, op een hele goede en de bouw stimulerende wijze wordt omgegaan. Ik hoef hier vanavond een antwoord op te hebben, maar ik wil wel aangetekend zien dat dus de afdeling Vrom aan de raad uitbundig gaat uitleggen hoe zij omgaat met dat zogenaamde niet realiseerbare deel van de sociale bouw. En ik herinner mij als de dag van gisteren dat onze fractie gevraagd heeft in de tijd toen Heijmans wilde bouwen op bijvoorbeeld de Haaf en het college dus zonder meer zeg maar de sociale woningbouw schrapt onder het motto van nou dan kunnen jullie wel ergens anders bouwen om het daar zo mooi mogelijk te houden. Toen hebben wij gezegd van dan willen we daar wel over geïnformeerd worden. En nu zijn we dus, nu krijgen we dus informatie uit de buitenwereld dat de gemeente eigenlijk gewoon met een soort van van wurgcontracten probeert om dat sociale fonds te vullen, terwijl er ook gemeentes zijn, die ook vanuit de algemene middelen, of zeg maar bij de prognose voor 2009, simpelweg zelfstortingen doet. En dat wordt dan aangevuld vanuit het bedrijfsleven. Maar wat er nu gebeurd is, dat men het bedrijfsleven de nek omdraait op bepaalde punten.
Dank
en
dat
heeft te maken met een verslag van de grondmei. Maar
ja,
ik wil het
dank
graag.
Dank u wel. Ja, u heeft uw punt gemaakt, denk ik. En ik vraag aan de dames, wie van de dames, hoe...
Ja, ik kan er wel heel even iets op zeggen, maar er is in de raad gewoon aangenomen dat 30% sociaal zou worden gebouwd en 70% in de vrije sector. Wij als college doen er alles aan om die 30% te realiseren. Maar zoals u zeker weet, is er dan altijd een moeilijk te realiseren gedeelte, is de sociale woningbouw. En daarvan hebben wij gezegd, als het op dat project niet kan, als dat niet lukt, gewoon qua aantallen, want het bedrijf, de ondernemer, zal ook zijn winst moeten maken. En daar zal hij het ook van moeten kunnen betalen natuurlijk, die storting in het sociaal fonds, in het sociaal... Maar hoe dat zit met wie de handdoek in de ring gegooid heeft of wat dan ook, dat weet ik niet. Maar ik denk dat wij dan normale bedragen zullen rekenen voor wat een sociale woningbouwhuis zal moeten kosten. Maar verder weet ik daar niets van, dus ik kan u daar geen antwoord op geven. Ik stel voor dat daar misschien via memo antwoord op gegeven kan worden.
Ja, want kijk, ik denk dat dat... voor de hand liggend is dat er dan een memo over verschijnt hoe er op dit moment mee omgegaan wordt. En mocht de heer Ooyevaar dan niet tevreden zijn, dan kan hij daar altijd nog weer schriftelijk op reageren.
Het gaat mij niet om niet tevreden zijn, mevrouw de voorzitter. Het gaat mij erom dat wij met de regio gelijk optrekken ten aanzien van de woningbouw. Ook op het gebied van de 30-70 verhoudingen. Maar als de ene gemeente, zeg maar, ik zeg het een beetje kort op de bocht, hè, een vrij... soepel beleid voert om die bouwstroom op gang te houden. En de andere die, ja, ik zou het zeggen, die vermoord bijna, zeg maar, de mogelijkheden om te komen tot stortingen. Dan heb ik daar zo mijn twijfels over. En dan moet er maar een motie komen om dat bij te draaien.
Zult u toch eerst wat informatie over moeten hebben hoe het zich op dit moment in de werkelijkheid afspeelt?
De tweede vraag was of het aan de college komt.
Ik denk toch dat u dan even moet wachten tot mevrouw Trapp uw vraag heeft doorgetrokken in het college. En dat u daar dan via een memo antwoord op krijgt. En dat u dan verder stappen kunt ondernemen. Wilt u dat?
Ik weet niet, maar we moeten tegenwoordig ook even zeker weten dat een toezegging ook echt als toezegging gedaan wordt. Dus kan er iemand zeggen dat het een toezegging is?
Laten we het opnemen in de toezeggingenlijst. Dat is ook zo. Ik moet nog even oefenen, maar we moeten dat nu officieel roepen. Anders reageert Dick niet.
Ik mocht het nooit zeggen, maar dit is een toezegging.
Dit is een toezegging. Oké. De wethouder zegt, dit is een toezegging. Dat is dus rolverdeling. Het is genoteerd. Goed. Nog meer mensen voor de rondvraag? Niemand? Dan gaan we naar het eerste echte onderwerp. En dat is bespreking, voortgang, realisatie, museaal centrum. En wij hebben daar een inspreekster. Mevrouw Vermeurs, die zit al helemaal klaar in de startblokken achter de microfoon. Dus ik geef u het woord. U spreekt namens uzelf of namens een instelling?
Ik spreek namens het KCB.
KCB, goed zo. Dan is iedereen even op de hoogte.
En de eerste vraag van het KCB is, wat gaat het nu kosten? In een van de commissies is gesproken over een oppervlak van 2700 vierkante meter. Bij een advies over een schuin achter Kranenburg te bouwen, langwerpige schoenendoos van ongeveer 8 meter groothoogte. Een beetje lager dan Kranenburg, omdat niet Kranenburg te overstijgen. En dat komt dan neer op meer dan 18.000 kubieke meter. En wat kost dat plus de verbouwing van Kranenburg? Veel meer dan de ongeveer 5 miljoen waar nu, heb ik begrepen, mee wordt gerekend. Een tweede punt. Er wordt gesproken over per jaar €200.000 van de gemeente voor het onderhoud. Dat zou voor het KCW net als nu 21.000 zijn. Dat is veel te weinig. Het toekomstig centrum wordt veel groter en men gaat uit van 7 personeelsleden. Dat kost al ongeveer 4 ton per jaar. De verkoop van het plein brengt veel minder op dan nieuwbouw achter Kranenburg nodig heeft voor de ruimte voor het KCW en de kunstuitleen. Er is niet de nodige overeenstemming over verkoop van het plein tussen het KCB en het NHKC. Het KCB is een stichting waarin bij uitzondering de leden stemrecht hebben. Voor verkoop is dus toestemming van de KCB-leden nodig en die is er niet, integendeel. De KCB-leden zien geen voordeel in verhuizing naar het nieuwe centrum zoals het nu is gepland. Het lijkt mij nuttig als het programma van eisen ook in het KCB wordt besproken. Niet alleen architecten hebben verstand van exposeren en neigen vaak te veel tot het maken van interessante architectuur. Zeker in competitie, zoals nu voorgesteld bij het vragen naar een schetsontwerp, aan meer architecten. Ook een glazen gebouw, zoals nu genoemd is, is zeer ongeschikt als expositieruimte. Voor exposities is een goed voorbeeld het museum in Tilburg, een voormalige fabriekshal. 4 gesloten muren en bovenlicht door sheddaken, die zijn harmonica-vormer, over het hele dak heen, dicht naar het noorden, naar het zuiden en glas naar het noorden, waardoor het licht heel regelmatig over de hele ruimte van bovenaf verdeeld wordt. Dat is de best denkbare expositieruimte. Voorbeelden van slechte musea zijn bijvoorbeeld de vorige aanbouw van Kranenburg, die niet meer blijft bestaan, gelukkig. Groningen, Maastricht en het nieuwe Van Abbe in Eindhoven, allemaal te veel gericht op pretentieuze architectuur. Kunstenaars kunnen niet bouwen, maar wel ontwerpen nuttig helpen bekijken. Ik weet niet veel van financiën, maar zij die er wel veel van weten, kunnen vaak niet kijken. Het is dus mijns inziens nuttig de kunstenaars ook naar de plannen te laten kijken, ook al in het stadium van het programma van eisen. Het plan zoals nu voorgesteld in de nieuwsbrief van de gemeente Bergen van november van dit jaar lijkt mij prematuur. Vooralsnog onbetaalbaar, nog afgezien van waar de huidige crisis zal uitkomen. Het KCB zal er niet bij winnen het plein op te geven voor de plannen die er nu zijn. Dank u.
Dit was uw reactie?
Ja.
Nou is de gang van zaken zo dat de commissieleden nu de gelegenheid krijgen om u nog wat aanvullende vragen te stellen. Wie van de commissie?
Wij beschouwen de gebruikersgroep als een heel belangrijke groep, ook voor wat betreft het draagvlak voor de hele onderneming. En wij vragen ons dan ook af of...
Wil je vragen mevrouw Vermeurs of bent u met de behandeling bezig?
Ik dacht dat wij moesten aansluiten.
Oh, u bent met de het gaat dus nu om dat of u nu aanvullende opmerkingen wilt vragen aan mevrouw Vermeurs.
Ik heb het laatste niet helemaal begrepen, Loek. Dat ging over iets wat onbetaalbaar was, afgezien van de huidige crisis. Maar wat was dat precies? Dat heb ik even niet kunnen verstaan.
Ik heb het laatste wat ik wilde zeggen.
Mevrouw Vermeurs, even uw microfoon aan.
Licht aan.
Ja, licht aan.
Het laatste wat ik daarvan zei is het plan zoals nu voorgesteld in de nieuwsbrief van de gemeente Bergen van november. Dat is die laatste kort geleden gegeven nieuwsbrief van dit jaar. Lijkt mij prematuur. Vooralsnog onbetaalbaar. Nog afgezien van waar de huidige crisis zal uitkomen. Het KCB zal er niet bij winnen het plein op te geven voor de plannen die er nu zijn.
Nog meer vragen, mevrouw Vermeurs, heer Van Huistede. Ja, gaat uw gang.
Mevrouw Vermeurs, ik krijg toch een stevig déjà vu gevoel nu ik u weer hoor inspreken. Want ja, maanden geleden, zeg maar, voor de museumcrisis, zeg maar, is u ook ingesproken. En toen was het eigenlijk hetzelfde. Ik vraag me eigenlijk af, dus de eerste vraag is... wat heeft u of uw club, het KCB, de afgelopen maanden gedaan in het overleg of niet gedaan? Of, daar ben ik even benieuwd naar, want het klinkt me allemaal ontzettend bekend in de oren. Dus ik ben even benieuwd wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Want het klinkt nu alsof er eigenlijk niks is gepasseerd. Niks is veranderd. En waar ik een beetje moeite mee heb is... U zegt aan de ene kant, we willen het plein niet opgeven en we vinden de plannen helemaal niks. Maar dan snap ik niet helemaal uw andere inzet, want dan gaat u zeggen van, wij willen dat het er zo en zo moet komen uit te zien. Dat snap ik ook niet helemaal. Ik denk, als je... Dank je wel, ja.
Neem me niet kwalijk. Het heeft natuurlijk ook twee kanten. Of het gaat niet door, waar... het KCB eigenlijk nog altijd een voorstander voor is. Die ziet niet veel in dat nieuwe museaal centrum. Geen voordeel voor het KCB. Of het gaat wel door en dan zal het KCB toch mee moeten denken. En dat zijn natuurlijk... het is nog niet duidelijk welke kant het opgaat. Dus daarom wordt er over die beide mogelijkheden, heb ik een opmerking gemaakt. Wat zegt u?
Een eerdere vraag die ik misschien nog wel belangrijker vind, is dat...
Wat heeft het KCB nog gedaan in die tussentijd?
Wat is er qua overleg tussen het KCB, gemeente, stuurgroepen? Want omdat het eigenlijk exact hetzelfde is wat u een aantal maanden geleden ook kon vertellen.
Ja, er is ook niet veel veranderd wat dat betreft. Er zijn nog steeds, wat er tevoorschijn is gekomen over plannen van het museaal centrum, dat valt bij het KCB niet in goede aarde. En wat dat betreft blijft het KCB dus op zijn standpunt staan en verandert niet veel.
Nog één vraag voor u. Op welk moment... Zegt het KCB of de leden, want die bepalen uiteindelijk wat de lijn van het KCB. Op welk moment gaat het KCB zeg maar om? Waar is het punt van no return zeg maar? Waarop het KCB zegt van nou god, nu is het, nu komt het er of nu is het, nu komt het er voor 90 of 95%. Nu gaan wij volop participeren in de overleggroepen die er bestaan en meewerken.
Nou ja, als dus de gemeente van plan is of zich voorneemt om werkelijk door te gaan met de bouw van dat museum, dan is het voor het KCB het moment om te proberen mee te kijken naar die plannen. Maar zolang er nog plannen zijn waar we al dan nog met tegen zijn... En het nog niet helemaal zeker is of het ook wel door zal kunnen gaan, de bouw van het museum. En er ook nog geen vastgesteld programma van eisen is, reageert het KCB nog niet.
Maar het lijkt er een beetje op alsof de twee partijen, of KCB en de rest, zeg maar, elkaar een beetje gijzeling houden. Want u zegt... wij willen niet verder. En de gemeente zegt, of de stuurgroep zegt, ja, maar het KCB is van groot belang om mee te gaan participeren in dat nieuwe museale centrum. Dus het komt op mij als buitenstaande, zeg maar, een relatieve buitenstaande, toch heel vreemd over. Dat ik denk van, wanneer gaat deze padstelling nou doorbroken worden? En wie moet die stap gaan zitten? Want volgens mij wordt het zo een heel lastig verhaal. En zitten we hier misschien over 3 maanden nog een keer? Ik hoop van niet, maar...
Gewoon aanzetten. Wilt u even? Ja,
het weer verkeerd. Zolang er geen plannen zijn waar het KCB van zegt, zolang er geen niet terugdraaibare plannen zijn van de gemeente, reageert het KCB dus niet. In de hoop dat het voorlopig niet door zal gaan.
Wel, de heer Hietbrink heb ik denk ik overgeslagen. Of niet? Nee? Oké.
Okay. Ik was volgens mij de volgende in de rij. Dus,
oké. Okay. Nee, dan zit ik nog goed.
Goed, er zit natuurlijk wat licht tussen het memo dat we hebben gekregen, waarin wordt gesproken over een hernieuwd enthousiasme van de kant van het KCB. De uitspraken die u nu doet. Ik neem aan dat de wethouder daar zometeen ook nog wel even op reageert. De vraag die ik aan u heb is dat er in het memo dat wij hebben gekregen staat dat het KCB heeft aangegeven dat ze in ieder geval aanwezig zal zijn bij de vergaderingen van de projectgroep. En mijn vraag is of dat klopt.
Volgens mij is dat ook zo, ja. Er zijn er ook twee groepen waarbij over het museaal centrum gesproken wordt. Ik heb het niet helemaal kunnen volgen. En ik dacht dat in allebei die groepen ook een vertegenwoordiger van het KCB aanwezig was.
Maar u bent dus wel weer betrokken bij het overleg in ieder geval.
Wat zegt u?
U bent wel weer betrokken bij het overleg in ieder geval.
Ja, er is wel iemand betrokken bij dat overleg. Maar ik heb daar niet veel over gehoord.
Hoewel
ik dus nu voor het KCB spreek.
En maar goed, mag ik dan constateren dat als u inspreekt namens het KCB en er zit ook iemand namens het KCB in de projectgroep of in de projectgroepen, want er zijn er inderdaad twee, dat er dan binnen het KCB verdeeldheid is over het standpunt ten aanzien van het nieuwe museaal centrum?
Nee, binnen het KCB is er geen verdeeldheid over. Er zijn wel binnen het KCB verschillende meningen. Maar tenslotte komt het er in de ledenvergadering op neer dat het KCB tegen het participeren is zoals het nu staat in de bouw van een museaal centrum.
De heer Ooyevaar.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het is een hele moeilijke vraag. Maar u weet ongetwijfeld dat er wel degelijk mensen binnen het KCB werken. Die andere meningen hebben dan die welke op het ogenblik door u naar buiten worden gebracht. Het heeft intussen al geleid tot een, ik mag niet zeggen meteen een splitsing. Maar we praten op het ogenblik over het KCB en de Voert. De Voertgroep en de KCB-groep. In hoeverre zijn alle leden van het KCB op de hoogte van zeg maar de uiteindelijke resultaten van de besprekingen die gevoerd worden in de projectgroep? Want mijn informatie gaat zover dat niet alle leden bij de les worden gehouden. Vrij vertaald, niet iedereen krijgt de informatie die je nodig heeft om tot een goede keuze te komen. Het KCB, maar dat laat ik even voor mezelf, speelt een beetje met vuur, want het KCB leunt als het ware ook financieel voor de helft op de bijdrage van onder andere de kunstuitleen, die wel degelijk graag zeg maar haar vleugels wil uitslaan op het nieuwe regionale centrum. Maar als het nu zo uitloopt dat de kunstuitleen wel wil, het KCB geconfronteerd wordt met een afsplitsing door middel van de Voertgroep, waar bepaalde geringsten niet in zitten ook. Dan hebben we een probleem. Kunt u dat een beetje indenken?
Ja, dat kan. Ik kan me dat indenken. Er zijn natuurlijk een boel mensen. Het KCB is een groep individuen waar nogal wat verschillende meningen heersen. En ik weet ook dat het NHKC, het bestuur van het NHKC, althans de voorzitter van het NHKC, een andere mening heeft dan de meeste kunstenaarsleden van het KCB. Maar zoals het tot nu toe is de meerderheid van de KCB-leden tegen.
de verkoop van het plein ten bate van het museaal centrum.
Met alle respect, is een stichting.
Ja.
En u weet wat de gevaren zijn van een stichting. Daar kunnen enkele mensen, atitere personeel bijna, meningen naar buiten brengen die wellicht niet of juist wel gedeeld worden door, zeg maar, de werkende leden.
Maar dat is in het KCB anders. KCB is een van de weinige stichtingen waar de leden stemrecht hebben. Dat komt bijna niet voor. Er zijn ook nog twee paardenstichtingen die dat ook hebben. Maar wat dat betreft is dus het KCB een uitzondering onder de stichtingen.
De heer Roem.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor een zekere ambivalentie. Ik begrijp dat het KCB in een bepaalde tang zit. Het NRKC is eigenaar van het pand, u huurt dat. Het NRKC brengt dat in het museaal centrum voor €1 miljoen. Als zij verkopen, ja, dan zal er een bepaald beding optreden dat u er dus uit moet, mee moet gaan in dat museaal centrum. Ja, en wat dan? Want u zit er nu voor wat geringe huurkosten. Straks in het museaal centrum weten we niet hoeveel die huurkosten zullen zijn. Dan kom ik eigenlijk bij de crux van het verhaal en de crux van mijn vraag. Wat is nu voor u een reële ambitie in het museaal centrum? Want ja, we willen Bergen allemaal op de kaart zetten als het kunstenaarscentrum van Noord-Holland, van Nederland. Daar hangt een bepaald prijskaartje aan. Dat prijskaartje laat zich vertalen naar een bepaalde ambitie. Wat is nu voor u de haalbare en reële ambitie?
De microfoon even aan.
Dom van mij. En dat voor het geval dat het museaal centrum in elk geval doorgezet zou worden. Wat verwacht het KCB, wil het KCB dan? Het KCB wil in elk geval herkenbaar aanwezig zijn met eigen expositieruimte, eigen entree. Want het KCB is geen museum, het is vergelijkbaar met een galerie. En een galerie kan ook geen entree vragen. Dus dat betekent dat dat helemaal apart moet zijn, herkenbaar apart. En het KCB vindt het ook een nadeel om gekoppeld te worden aan een museum. Een groep kunstenaars, dat is iets heel anders dan een museum. Een museum werkt met een collectie en met tentoonstellingen die van elders komen. En het KCB is in opzet een groep kunstenaars die probeert samen tevoorschijn te komen en eventueel en dan tentoonstellingen te maken met die groep en eventueel uit te wisselen met soortgelijke groepen. Dat is een heel ander gegeven. En zoals de plannen nu zijn, en dat is ook in het programma van eisen zoals ik het tot nu toe gezien heb, daar wordt het KCB niet eens apart genoemd. Daar gaat het op in het geheel. En er is nog een ander punt en dat is, we hebben ook dus een paar muziekmensen die erg hopen dat er, als er een museaal centrum komt, en die mensen zijn er ook wel voor en hopen wel dat het door zal gaan, die paar muzikanten, zal ik ze maar even noemen, dat er een zaal zal komen voor muziekuitvoeringen met een podium. En zelfs stond er dan in een van de stukken, dan kan het KCB wel aan de muren van die zaal zijn tentoonstellingen houden. Nou, dat is dan iets waar de KCB-leden weer fel, de beeldende kunstenaars weer fel tegen reageren. Ja.
Goed, ja, de heer Haring heeft nog een opmerking.
Een kleine interruptie, voorzitter. Ik heb het gevoel dus dat het niet zoveel, dat het niet helemaal eerlijk is om deze vragen aan mevrouw Van Meurs te stellen. Want er is een bestuur bij het KCB. En ik denk dat deze vragen gesteld moeten worden aan het bestuur van het KCB.
Mevrouw Meurs spreekt namens het KCB, dat zegt ze net. Dus ik neem aan dat ze ook gemandateerd is door het bestuur van, van het KCB om haar hier te vertegenwoordigen.
Ik heb uw vraag niet helemaal kunnen verstaan.
Nou, mijn opmerking is dat, dat het naar mijn gevoel niet helemaal eerlijk is dat deze vragen gesteld worden aan u. En dat ze dus gesteld zouden moeten worden aan het bestuur van het KCB. En de heer Roem die stelt erbij van, dat u inspreekt namens het KCB. Dus dat u naar zijn idee ook gemandateerd bent door het bestuur van het KCB om namens het bestuur te spreken.
Dat ja, ik ben gemandateerd door het bestuur van het KCB. We hebben op het ogenblik geen voorzitter. Dus gemandateerd door de secretaris Margreet Oom en de penningmeester, mevrouw Zomerdijk. En door een groot aantal KCB-leden zoals ze kort geleden bij elkaar hebben gezeten.
Is mijn informatie niet juist dat de heer Eijf op dit moment functioneert als interim voorzitter van het KCB en als zodanig ook gesprekken heeft met de gemeente?
Meester Eijf geeft ons veel goede raad.
Goed, dit geeft duidelijk beeld. Dank u wel voor uw inspraakreactie, mevrouw Van Meurs. En dan gaat de commissie nu verder met de behandeling van het onderwerp. Wie van de commissieleden kan ik het woord geven? De heer Van Hal. De heer Maarsen, de heer Haring, Roem, Hendricks. Oké, de heer Van Hout.
Onze mening is de gebruikersgroep, de voorzitters van de meekomende organisaties, uiterst belangrijk als draagvlak van de gebruikers, de aanstaande gebruikers van het museaal centrum. En mijn vraag is of die gebruikersgroep ook het beginpunt daarom is van de, het programma van eisen, sorry. Het programma van eisen, dat zou volgens onze ideeën toch moeten beginnen bij diegene die die ruimtes gaan gebruiken. Voor wat dan ook. Dus dat is een vraag of dat het beginpunt is. Tweede vraag is, er wordt in de stukken voor vanavond aangekondigd dat er een exploitatiebegroting is. Maar die heb ik misschien gemist, maar ik weet niet of die er is. Dus dat is een vraag, is die er eigenlijk wel? Vooral omdat wij van begin af aan onze grote zorg hebben uitgesproken of de exploitatie die voorzien is op dit moment wel voldoende is. En dat is dan nog maar een beetje positief uitgedrukt. Een vraag is, we hebben ideeën, een bepaald idee over het pachtcontract. En D66 vraagt of het gehoord kan worden door de commissie die dat pachtcontract in elkaar gaat timmeren. Omdat we daar een bijzonder idee over hebben. Verder was bij ons de vraag, 4, Hayema en Bugel zijn uitgekozen om hier dit proces te begeleiden. Maar aan de andere kant is er Trompert die bezig is met het, als ik het goed zeg, het masterplan voor het centrum. En er bestaat natuurlijk, is daar voldoende coördinatie gewaarborgd tussen deze twee organisaties? En is het wel verstandig om een andere dan Trompert uit te zoeken? Als ik denk aan het cultuurpad en het parkeren onder het plein, waarvan ik hoop tenminste dat dat het uitgangspunt gaat worden voor het museaal centrum, voor de bezoekers daarvan, dan is het duidelijk dat er een hele belangrijke coördinatie moet plaatsvinden tussen die twee bureaus. En was dat een verstandige vorm? En is die coördinatie zoals die er nu is tussen die twee bureaus, is dat dan voldoende gewaarborgd? Dat is het voor.
Dank u wel, de heer Maassen.
Dank u wel, voorzitter. We hadden drie vragen, waarvan één al over die exploitatie, over de aangepaste exploitatie zelfs, denk ik. Hebben we ook niet kunnen aantreffen in de stukken. Wij zijn complimenteus over de interessante memo van 25 november. Dat oogt zeer voortvarend. Ja, mei volgend jaar is er, zeg maar, de go-or-not-go momenten zijn vastgesteld. De vraag is van, zit die voortvarendheid, die snelle start, zit het ook in die volgende fase? Wordt dat gehaald? Het oogt wel zo dat dat gehaald wordt, maar dan hebben we daar nog die vraag over of het juist is. En paradoxaal is eigenlijk dat wij zeer verheugd zijn over die mededelingen dat KCB aanzet tot deelname geeft in die memo. En de vraag was van wat zijn daar dan de stappen in geweest die dat verheugende feit in de memo heeft doen zetten. Dank u wel.
Dank u wel. Dan is nu de heer Haring aan de beurt.
Voorzitter, dank u. Ik wou eerst even één opmerking vooraf plaatsen. Dat is dat het mij groot genoegen doet dat wij op dit moment in weer bijna dezelfde samenstelling vergaderen als in de commissie maatschappelijke zaken die niet meer bestaat. En als dat ook betekent dat de resultaten op dezelfde manier gaan, dan mogen we ons daar zeer in verheugen, denk ik.
U wilt een tussentijdse evaluatie nu? Ja, hoor. Maar dat mag niet van de Griffie. Ja,
doe maar. Dus dat zo.
Had u nog...
Nou, ik had nog iets meer. Ik had ook nog iets over dit onderwerp.
Oké. Gaan we al verder over het onderwerp.
Doel van deze bespreking, voorzitter, is zicht te krijgen op de jaarlijkse kosten van het museaal centrum. Als de gemeente initiatieven neemt tot nieuw beleid, zoals het museaal centrum, moet de raad daarvoor gelden ter beschikking stellen. Aan de hand van randvoorwaarden kan een begrotingswijziging worden vastgesteld, benodigd voor kapitaallasten en exploitatiekosten. Hierover zijn tijdens het voortraject niet eerder harde gegevens verkregen. En dat is veroorzaakt door de haast die gemaakt moest worden om de provinciale bijdrage veilig te stellen. Een haast die naar ons achteraf bleek in het geheel niet nodig was. Op 24 juni 2008 heeft de Raad een besluit genomen op basis van een collegevoorstel van 2 juni 2008. Met 14 stemmen voor en 5 tegen is hier in het amendement C verwerkt, waarbij de beslispunten 1, 2, 4 en 5 zijn gewijzigd. Door het memo van het college te vergelijken met eerder gedane uitspraken in diverse stukken, moeten wij vaststellen dat een aantal afspraken en besluiten geen recht is gedaan. Zoals: Plan Groen is niet ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad. Niet is duidelijk of Plan Groen inderdaad als basis dient voor de verdere uitwerking en onderbouwing voor het komen tot een MCB, Museaal Centrum Bergh. Dekkingsplan en exploitatiebegroting voor de nieuwe organisatie zouden beter worden onderbouwd. Na 24 juni is er een projectorganisatie samengesteld, althans die zou worden samengesteld op basis van de intentieverklaring van 3 oktober 2006. De nu voorgestelde organisatiestructuur is overduidelijk anders dan is afgesproken in die intentieverklaring. Een raad van toezicht, die wordt zelfs niet eens meer in het voorliggende plan genoemd. Ik heb hier een overzicht van alle uitspraken en besluiten, maar ik zal dat niet gaan voorlezen, want dat kunt u op onze website wel even nalezen. Het zou misschien wel slaapverwekkend en saai gaan worden, hoe belangrijk ze ook zijn. In het vervolg op de net genoemde afspraken en besluiten moet de fractie van gemeentebelangen nu constateren dat 1. De getoonde organisatiestructuur niet overeenkomt met eerdere afspraken. Punt 2. Het programma van eisen niet is onderbouwd met een jaarprogramma van activiteiten. Punt 3. Vertegenwoordigers binnen de stuurgroep onvoldoende draagkracht hebben om garant te staan voor A. een optimale bedrijfsvoering, B. gefundeerde exploitatiecijfers en C. participatie van alle partijen ten aanzien van alle partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend. Vervolgens moeten wij constateren dat punt 4 het aan vergelijkende kengetallen ten aanzien van exploitaties elders ontbreekt. En 5 er geen marktonderzoek aan de exploitatie ten grondslag ligt. Hieraan moeten wij nu onmiddellijk de vraag koppelen, in hoeverre eigenlijk is die intentieverklaring ook juridisch bindend? Weliswaar ligt er een exploitatieprognose van PricewaterhouseCoopers van 13 juni 2008, waarin veel aannames worden gedaan. Mede omdat aangegeven wordt dat de cijfers zeer globaal zijn, heeft de Raad eerder al gesteld dit onvoldoende te vinden. Daarbij zijn vroeger gemaakte, onder andere op groen gebaseerde exploitatieplannen, niet of tenminste weinig meegenomen. De Raad had vertrouwen in de Raad van Toezicht, zoals die destijds is geïnstalleerd. Dat vertrouwen zou ook de nieuwe organisatie kunnen krijgen als de leden van alle partijen hun bestuur, ik zeg dus nogmaals, van alle partijen hun bestuur via een mandaat in de organisatie laten vertegenwoordigen. Er aanvullend deskundigen aan worden toegevoegd die bekend zijn met de exploitatie van musea, externe experts. Er aanvullend deskundigen zijn toegevoegd die bekend zijn met het bouwproces.
Van Huisteden wil even interrumperen.
Zal ik even deze zin afmaken? Ja, maar... De startdocumenten voor de realisatie van het centrum zijn onderbouwd.
U bent een soort raad aan het doen. Dat kan ik me voorstellen, want er komt geen raad. Tenminste, niet. Dit is geen voorstel voordat in de raad.
Ja, dit maar, gaat ook. Dit staat in het beslispunt.
Maar waar ik
kan ook naar de raad.
Even mee zit, is. U zegt van de raad had vertrouwen in de vorige stuurgroep zoals hij destijds is ingesteld.
De Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht. Maar uiteindelijk heeft het niet gewerkt, want dat werd natuurlijk ook een ongelooflijk, liep het uit de hand. Dat liep niet goed. Daar waren mensen afgevaardigd door het bestuur, door hun besturen destijds. En uiteindelijk is dat toch geklapt, of niet? Ik heb net zoveel vertrouwen in, dat is mijn mening, maar goed. Ik snap niet zo dat u zo dat verbindt. Van, ik had vertrouwen in wat er, die Raad van Toezicht zoals die toen was. En nu, kan die nieuwe...
Wij hebben als raad uitgesproken het vertrouwen in de toenmalig ingestelde Raad van Toezicht, die dus door het college toen is benoemd. Dat daar in het verloop van de werkzaamheden problemen zijn ontstaan. En dat en met name in het tempo, ja dat is juist. Maar dat wil nog niet zeggen dus dat het plan wat opgenomen is in de intentieverklaring, waarin de Raad van Toezicht een heel duidelijke positie neemt, dat nou ook verlaten moet worden.
We hebben toch ook als raad, zeg maar, de nieuwe ingeslagen weg met vertrouwen tegemoet gezien?
We hebben sinds 24 juni 2008 eigenlijk geen andere mededelingen meer gehad van het college dan die in september, waarin aangegeven werd dat de provincie akkoord ging met het vrijmaken van 1,8 miljoen euro. Verder hebben we geen informatie meer ontvangen.
Goed, vandaar dat wij vanavond een stevige inhaalslag doen op dit onderwerp.
Ja, zo is dat.
En de heer Haring heeft bijna 19 vragen gesteld, ongeveer.
19, ik ben bijna aan vraag 18, ja.
Maar ben u nou klaar?
Nee.
Oh, ben nu vraag
van belang 18. Is het dat de organisatie haar eigen verantwoordelijkheden heeft. De gemeente moet naar ons idee niet verder gaan dan controle doen op de juistheid en haalbaarheid van voorgelegde exploitatiebegroting. En dat heeft te maken met het budgetrecht van de raad. En ten tweede gelden voor de bouw beschikbaar stellen, waarbij uiteraard controlemomenten zijn gesteld in de verschillende voorbereidings- en bouwfasen. En dat is de plicht van de raad als controleur. Gemeentebelangen draagt, en dat zeggen we nogmaals in vette letters, gemeentebelangen draagt een museaalcentrum Bergen een warm hart toe, maar kan daar alleen mede verantwoordelijkheid voor dragen als de uitgangspunten, zoals hierboven genoemd, van tevoren hard zijn gemaakt. Gemeentebelangen overweegt.
De heer brengt wel even interrumperen. En de heer Roem ook. Ze rollen allemaal over u heen.
Ja, dat is ook de bedoeling.
Wie gaat eerst?
Ik heb wel een korte vraag. Meneer Haring. En dat is dat wij hebben als VVD in juni tegen dit voorstel gestemd.
Ik zal dat straks nog een keer herhalen wat daar precies de beweegredenen voor waren. Zegt u nu eigenlijk ook indirect van, goh, hadden wij toen ook maar tegengestemd, want zoals het er nu uitziet.
Nee, want we hebben het voorbehoud wat wij hier nu hebben staan, wat ik nou onder woorden breng, dat hebben wij toen ook gemaakt. Bovendien was de vergadering van 24 juni, dat was een vergadering onder druk. En die was bedoeld om de 1,8 miljoen euro van de provincie veilig te stellen. Ik dacht dat het de VVD was die toen uit het voorstel vandaan heeft gehaald de exploitatie, het voorlopige exploitatieoverzicht. Maar later hoorde ik dat het niet de VVD was, dan is het misschien wel de PvdA geweest. Maar wij zijn het ook niet geweest. Het was geen schuld.
De heer Hietbrink?
Ja, ik heb eigenlijk meer een procesvraag, geloof ik. Want we lopen aardig uit de tijd en er zijn nog een flink aantal andere partijen die ook het woord willen voeren. Het is heel gedetailleerd, valt me op. En ik vind ook dat er weinig vertrouwen in de portefeuillehouder uitspreekt. 19 vragen op een dossier. Er ligt geen besluit voor de raad. We kunnen er nog een uur over doorpraten en met alle plezier. Maar ik vind dat het erg in detail gaat, dat constateer ik dan maar even. We hebben een memo gekregen, daar staat volgens mij in wat het college aan het doen is. Eigenlijk denk ik, laat ze rustig doorgaan, want ze hebben inderdaad het nodige te doen. Dus mijn vraag aan u is eigenlijk, ik ben nog even een vraag aan het stellen, dus die wil ik toch even afmaken. Mijn vraag aan meneer Haaij is eigenlijk, u voelt blijkbaar de behoefte om zo gedetailleerd op het onderwerp in te gaan. Is dat omdat er geen vertrouwen is in de portefeuillehouder of zijn er andere redenen voor?
Collega Hietbrink, de belangrijkste reden hiervoor is dus dat wij niet op de hoogte zijn van de gang van zaken. En nu zijn we op de hoogte gesteld via dit memo van de gang van zaken. En daar zien wij een grote discrepantie met de dingen die wij eerder hebben afgesproken. Dat vinden wij niet prettig, daar maken we melding van. En daar kan de portefeuillehouder straks op reageren. En als dat niet geen antwoorden zijn zoals wij dat het liefst zouden wensen, dan zullen wij daar later weer op reageren. Dat zal dan waarschijnlijk in de raad komen. En dat wou ik net zeggen in de laatste 5 regels die ik nog op mijn papier heb staan.
De laatste 5 regels nog even ons laten horen.
Ja, ik had dus al gezegd dus dat die vette letters die luiden dat gemeentebelangen draagt een museaal centrum Bergen een warm hart toe, maar kan hiervoor alleen medeverantwoordelijkheid dragen als de uitgangspunten zoals hierboven genoemd van tevoren hard zijn gemaakt. Dat is een hele belangrijke opmerking. Gemeentebelangen overweegt een initiatief te nemen om hierover met een raadsvoorstel te komen. En daarin zal dan het college worden opgedragen om duidelijkheid te verschaffen. Middels een exploitatiebegroting waarin alle risico's zijn benoemd en begroot. Harde onderbouwing te geven aan de financiering en de dekking voor het plan. Zekerheid te geven in een organisatiestructuur voor de realisatie van het MCB. Een organogram te maken met een kostenplaatje over de bedrijfsvoering na een realisatie van het MCB. En tenslotte, geen verplichtingen aan te gaan totdat aan deze voorwaarden is voldaan.
Dank u wel. Nu is de heer Roem aan de beurt.
Allereerst even een opmerking naar de heer Hietbrink. Ik vind dat u het geheel nogal bagatelliseert. Dit is een prestigieus project. Ik denk dat het goed is dat we elkaar ook na afloop van dit project recht in de ogen kunnen kijken. En dat we niet weer een faux pas kunnen maken en ons kunnen permitteren als het gaat om dit soort projecten. Want wat ik zeg, er komt veel geld bekijken, veel prestige bekijken, ook richting de provincie. En ik vind dat als een raadslid, in dit geval meneer Haaring, hierover gedetailleerde vragen wil stellen, dan mag hij of zij dat gewoon doen. Wat ik zeg, ik vind dat u het in deze een beetje bagatelliseert. Ik heb ook vragen die kunnen ook op detailniveau geïnterpreteerd worden. Dus als we proberen wat minder wollig te formuleren en ook wat korter te maken, maar ze komen wel in grote lijnen.
Voorzitter, mag ik even interrumperen? Op u gaan. Als u hem even de gelegenheid geeft.
Ja, ik kan heel kort wel kijken. Het is helemaal niet mijn bedoeling om het te bagatelliseren, maar volgens mij is het wel de vraag welke rol je als raad zit in. En ik constateer gewoon dat het heel gedetailleerd is. Ik neem aan dat er dan zorgen zijn over de voortgang van het project. Als ik de heer Haaring goed heb begrepen, dan constateert hij nu dat er ten opzichte van het besluit dat we in juni hebben genomen een aantal dingen afwijken van wat er toen was. Ik kan niet eens precies vastpinnen wat, maar dat er afwijkingen zijn. En wil hij daar antwoord op hebben? Toch, dat is wat ik heb begrepen.
Dat is correct, voorzitter. Ik wou er nog wel even bij heel duidelijk zeggen dat ik geen 19 vragen deze keer heb geformuleerd, maar slechts één.
Dank u, de heer Rolte.
Ja, en die heer Rietbrink net voor u geresumeerd.
Ja.
Voorzitter, als gezegd, de exploitatie blijft een zorgpost, ook voor de VVD. Zeker nu het risico ook als PM-post in de begroting is opgenomen. Nou, een navraag bij gemeenten, waaronder de gemeente Laren, leert dat 2 ton op jaarbasis als jaarlijkse bijdrage van een gemeente voor een museum niet voldoende is. Waarom zeg ik Laren? Daar staat het Singer Museum en PricewaterhouseCoopers. Refereert ook aan datzelfde museum in haar benchmark. Daarom ook eigenlijk de hoofdvraag, ook richting het college, blijft de huidige ambitie zoals gesteld in het businessplan en financieel vertaald in het rapport van PricewaterhouseCoopers ook gehandhaafd? Want je kunt 2 dingen doen. Je kunt zeggen van, we hebben een businessplan met een bepaalde ambitie. We stellen onze gemeentelijke bijdrage op 2 ton in de exploitatie. En als we dat, en ik refereer aan de woorden van de portefeuillehouder, als we daar niet mee uitkomen, of als zij daar niet mee uitkomen, dan krijgen ze er geen cent extra bij. En dan moeten ze maar naar private sponsors gaan. Je kunt ook zeggen van, nou, we gaan kijken of we dat ambitieniveau dusdanig haalbaar en realistisch kunnen maken. Zodat ze wel met die 2 ton op gemeentelijke, als gemeentelijke subsidie uitkomen. Want dat is eigenlijk ook gelijk ons tweede punt, de private sponsoren. We leven tegenwoordig in een kredietcrisis. Er is een enorme bers in de economie. En ik denk dat veel van die private sponsoren hun bijdrage gaan heroverwegen, dan wel herprioriteren. En is hier dan ook rekening mee gehouden in de exploitatie? Ik noemde net ook de constellatie van het KCB. In zaken het KCB is die constellatie dat, zoals gezegd, hun koepelorganisatie, het NHKC, de fictieve opbrengst van het gebouw op het plein straks in gaat brengen als cofinanciering. Het KCB zit daarvoor een kleine huursom op het plein in Bergen, maar zij gaan dus straks verhuizen naar het Museaal Centrum. En dan zal het kostenplaatje er voor het KCB heel anders uitkomen te zien. En dat is ook weer een aandachtspunt voor die exploitatie. Nou, er is al net iets genoemd over die BAM-groep of die Voert-groep. Die zich, wat zeg je Frans? Ja, maar goed, die BAM-groep of die Voert-groep, dat is weer een nieuwe kunstenaarsorganisatie, waarvan feitelijk iedereen die een beetje kan schilderen lid kan worden. Het KCB heeft tenminste nog een bepaalde ballotage in deze. Is het nu zo dat we die ambitie gaan vergroten en die Voert-groep ook ineens deel gaat uitmaken van die projectgroep, als ze willen deelnemen in dat Museaal Centrum? Krijg je dan niet dat het Museaal Centrum ineens een heel ander karakter krijgt, als Jan en Alleman, die zich schilder noemt of kunstenaar noemt, zich daarbij kan aansluiten? Wordt het dan niet eens een soort kunst- en cultuurcentrum of een soort dorpshuis? Graag even een reactie.
Mag ik even interruperen, voorzitter?
De groep
die neergestreken is aan de Voert, dat is een groep kunstenaars die allemaal heel duidelijk een professioneel status bezitten. En bent u al deze kijken?
Als het diezelfde groep is als in het BAM-gebouw, als het diezelfde groep is?
Een aantal zijn dezelfde, ja, maar er zijn er ook een hele andere bij. Maar het is een heel apart project. Ja, dat heeft niks met het museale centrum als we daar nu te maken.
Goed, en ons bereikt ook het signaal dat de uitgangspunten van het plan Groen weer tegen het licht worden gehouden en worden herschreven intern door de ambtelijke organisatie. En we vragen ons af, wat is nu eigenlijk leidend? Grosso modo, we missen in deze gewoon risicomanagement. De exploitatie blijft ons zorgen baren. En het herijken van het ambitieniveau komt in dat kader om de hoek kijken. En we hebben zoiets, laat prestige alsjeblieft niet prevaleren boven gezond financieel verstand. En misschien zou je ervoor moeten overwegen om het Museaal Centrum organisch te laten groeien. Dan wel modulair te laten bouwen. Dat is even in eerste termijn onze reactie.
Goed, ik heb naar mevrouw Hendrik staan en daarna mag de heer Ooyevaar.
Oké, dankjewel voorzitter. Ja, een aantal punten die ik noem, die zijn al wat overlappend aan de opmerkingen die net gemaakt zijn. Maar ik lees in de memo 2 hele grote onderdelen. Dat gaat om financiën en het gaat om organisatie. En wat ons betreft gaat het nog niet eens zozeer om inhoud, want in deze memo staat heel weinig over inhoud aangegeven. Er staat een projectorganisatie volgens het bijgesloten organogram. En de stuurgroep die krijgt de verantwoordelijkheid over die tweezelfde gebieden, dus financiën en organisatie. Ze gaan financiën bewaken en de organisatie oppakken, zoals communicatieplannen, eigendomsverhoudingen bekijken en de depotruimte bezien. Wij gaan ervan uit dat die opgezette projectorganisatie zich verder over, ook over de inhoud buigt. En niet alleen over het financiële gedeelte en de organisatie. Want de inhoud gaat, zoals we weten, voorafgaand aan de financiën en de uitvoering. Nou, de recente voorgeschiedenis laat dan ook zien dat alle neuzen nog niet dezelfde kant op staan. En de uitgangspunten nog niet duidelijk zijn en niet goed verwoord zijn. En de vraag is dan ook of hoe de wethouder dat gaat zien. Hoe de neuzen wel dezelfde kant op kunnen komen. Hoe daar groen licht op gegeven kan worden in een andere intentieverklaring dan de eerdere genoemde. Of zelfs een contract. Want ik denk dat je voordat je het tot uitvoering overgaat, toch tot een gezamenlijk standpunt moet komen van in ieder geval eenduidig moet zijn. Tweede vraag is, de volgende vraag is de rechtspositie, hoe die wordt geregeld in de toekomst. Wie dat dan zullen zijn, welke rechtspersonen daar aan verbonden zullen zijn, hoe dat juridisch ligt. Komt er bijvoorbeeld een stichting, Ontwikkeling Museaal Centrum, die als rechtspersoon kan dienen en die op inhoud en proces aan zal sturen. Dat is de tweede vraag. De derde is, wat net al genoemd is, dat KCW gelukkig zal deelnemen aan de vergaderingen van de projectgroep Organisatie Ontwikkeling. Er staat in het memo ondersteuning, maar dat zal dan wel ontwikkeling daarmee bedoeld zijn. Dat is heel goed, maar de vraag is wel, neemt het KCW ook zitting in die projectorganisatie of wonen ze alleen de vergaderingen bij? Ik vind dat nogal een subtiele verandering, een verschil in wat er staat. Dus dat zou ik wel expliciet willen weten. En de vierde vraag is, die is, kan misschien zo beantwoord worden, maar ik weet hem gewoon niet. Dat is de nieuwsbrief die uitkomt, doet alleen de gemeente dat? Geeft de gemeente de nieuwsbrief uit of is dat namens de hele stuurgroep, zodat het ook breder gedragen wordt? Dank je wel.
Dank u wel, de heer Ooyeva.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat onze fractie positief staat tegenover alle inspanningen die gedaan worden om te komen tot de realisatie van het museale centrum. Wij hadden eigenlijk wel verwacht dat er ingegaan zou zijn geworden op het eind van de motie van inderdaad de VVD, waarin gevraagd werd om een exploitatiebegroting. Maar het memo heeft ons duidelijk gemaakt, van het college, dat men eigenlijk nog in een enorme hoeveelheid veldslagen gewikkeld is over de punten die behandeld moeten worden. Zoals daar is bijvoorbeeld een extra ingang op de Hoflaan, nadenken over parkeren, al of niet met betrekking tot het dorp. Noemt u maar op, FTE'ers, bezoekersaantallen enzovoorts. Er is 2 ton door de raad beschikbaar gesteld voor het eerste proces. En daarvan is 85.000 euro uitgegeven. De vraag doet zich wel voor, waarom wordt daar geen specificatie van gegeven? En wat is nogal wat, 85.000 euro is een heleboel geld. We willen graag daar toch wel eens wat duidelijkheid over hebben. Het kan toch niet zo zijn dat in die post een extra subsidie zit aan enkelvoudig Kranenburg. Dat kan niet. He, want dan had de raad daarover moeten beslissen. Dan ben ik het eens met de overkant als men zegt van de plan groen. Dat gaat nu een hele duidelijke leidende rol spelen bij de onderhandelingen tussen allerlei partners. Maar het kan wel eens zo uitpakken dat als men in de groep met plan groen bezig is, niet gehinderd door financiële overwegingen, laat ik het zo maar stellen, dat we dan straks als raad plotseling tegen een enorme hoeveelheid kosten aan gaan leunen. Dus ik zou toch eigenlijk wel eens graag willen weten of het niet verstandig is om ook de raad bij onderdelen van het plan groen, die financieel erg veel onze aandacht vragen, om toch de raad daarbij te betrekken. Zonder dat ik daarmee aanstuur op het idee dat de raad zijn neus moet steken in zaken waar deskundigen zich over moeten uitlaten, over constructies als erfpacht of verhuur of verkoop. En dat kunnen wij ons als raad gewoonweg in de beleidssfeer, dat kunnen we ons niet aantrekken. Dat is een brug te ver. Dus wij hopen wel dat zeer spoedig, in het begin van het volgend jaar, er wat duidelijkheid komt over de uitgangspunten. Gaan we bijvoorbeeld, ik noem maar een dwarsstraat, gaan we die nog niet zo lang geleden gerealiseerde aanbouw, waar zojuist de inspreekster meteen haar gal over uitstorten. Gaan we dat ding meteen afbreken? Hè? Mevrouw Van Bust weet natuurlijk ongetwijfeld ook dat kapitaalvernietiging inhoudt. En daar is een raad natuurlijk niet meteen met de handtekening onder voor te porren. Misschien dat er een architect wel denkt, ik kan het heel mooi incorporeren in het hele plan. En dan haal je een heleboel geld in je zak. Dus dat is dat. Maar de allerbelangrijkste vraag die vanavond gesteld moet worden is, om het proces een beetje te stroomlijnen en om Haarlemmer olie erin te krijgen. Het antwoord op de vraag, gaat het KCB 100% meewerken of wil zij niet meewerken? Als het laatste het geval is, kan tussen nu en een maand, kan er dan duidelijkheid over bestaan. En dat maakt het werken voor de projectgroep natuurlijk aanzienlijk makkelijker. En ik hoop van harte dat men aan alle kanten, aan weerskanten, denkt van als wij dit vogeltje over touw laten vliegen, wij trekken ons terug uit het convenant gebeuren, hou het aan maar op. Ja, dan hebben we toch een paar dingen op te merken richting de werkgroep. Dan moet de werkgroep maar in afgeslachte vorm verder. Daarnaast is het niet onbekend, en dat zal zeker de gemandateerde weten van het KCB, dat het KCB het laatste jaar zeker financieel niet riant draait, laat ik het aan maar stellen. En ze hebben dus erg veel geluk dat het KCB ook veel kan leunen op de kunstuitleen die juist naar Kranenburg wil. He, dus kortsluitend zeg ik dan, laten we alsjeblieft elkaar niet achterna lopen met opmerkingen als wij raken onze vrijheid kwijt. We hebben maar een muurtje, ik noem maar een dwarsstraat om onze. Het heeft alles te maken ook, de functie van het KCB heeft ook te maken met de WIC. Wet op de inkomsten voor de kunstenaars. Een kunstenaar die in de toekomst wil gaan starten, nadat hij zijn scholing heeft gehad als kunstenaar, die zal dus moeten bewijzen dat hij dus heel vaak en goed heeft geëxposeerd. Want niet iedereen, zoals vroeger wel het geval was bij de contraprestatieregeling, kan zomaar zeggen van ik heb recht op geld. Nee, je moet je aanmelden bij het KCB, bijvoorbeeld. En dan zul je daar wat ruimte moeten krijgen om te exposeren. En je ziet dus ook dat verschrikkelijk veel jonge kunstenaars uit de hele omgeving, niet alleen maar uit Bergen, graag een keer exposeren. Nou, dan zie je ook op een uitnodiging, die de raad ook dikwijls krijgt, zie je soms wel 12, 15, 16 namen staan van mensen die, dat heeft allemaal te maken met die WIC. En dan kunnen we op de lange duur wel zien wat eruit voortrolt. Hè? Maar het KCB heeft een belangrijke functie. Vinden we allemaal. Maar het KCB mag niet een zodanige stem krijgen dat alle goed bedoelde pogingen van de raad om en Kranenburg en de kunstuitleen en KCB zeg maar een goede plek te geven gaat frustreren. Dat wil mijn fractie toch op korte termijn weten. Wil men mee of wil men niet mee? Sterkenhuis heeft intussen ook volledig zijn medewerking verleend. Doet dapper mee met de besprekingen. En ik vraag mij, even nog inhaken op degene wat er zojuist gezegd is. Ik vraag mij dus ook af of u inderdaad hier zit, de vertegenwoordiger van het KCB, met mandaat. En als dat niet zo is, ik ga het wel controleren. Ik ga gewoon vragen of mevrouw Zomerdijk in dit geval dus inderdaad alle leden heeft verwittigd van het feit dat hier vanavond een inspraak rondje is. En als dat blijkt het niet zo te zijn, dan hoop ik dat we daar heel eerlijk over zijn. En ik wil niemand de illusie geven dat vanuit de politiek, en dan denk ik met name aan mijn eigen fractie, dat wij dus de boel willen traineren of laten zakken. Nou, mevrouw de voorzitter, dat is het.
Ja, en, voorzitter, korte interruptie, even naar meneer Ooyevaar. Die tweede groep, die voortgroep, hoe kijkt u daar nu tegenaan? Is dat ook een van de kikkers tussen aanhalingstekens die in de kruiwagen mee moet naar zo'n museaal centrum? Of is dat gewoon een onafhankelijke, autonome entiteit die hier geen rol in zal gaan spelen?
Ik ben niet zo vreselijk goed op de hoogte van wat er zich aan de voertuigen afspeelt. Ik weet wel dat er uit onvrede, en waar die onvrede vandaan komt weet ik niet, dat men eigenlijk zeg maar een eigen weggetje aan het maken is. En als dat ertoe leidt dat het KCB daarmee voor een deel, ik zeg het heel voorzichtig, wordt uitgehold, dan zijn wij als gemeenschap van Bergen, van Groet tot en met Egmond Binnen, zijn wij niet goed bezig. En als die voortgroep, die ook gesteund wordt door belangrijke sponsors, die ook vroeger het Kadeburg erg veel hebben gesponsord. Als die groep inderdaad vleugels krijgt ten koste van het KCB, die weer een WIC verhaal achter zich hebben, dan heb ik daar dus dan heb ik daar moeite mee. Okay. Maar alles met elkaar, het feit is nu zo dat die voetgroep bestaat. En hoe dik wordt de een en hoe dun wordt de ander.
Dank u wel. Is de commissie voldoende aan het woord geweest om te wachten op de beantwoording van alles wat gevraagd is? Ja? Ja. Mevrouw Hafkamp, bent u aan de beurt?
Ja, ik denk, voorzitter, dat het dat is wel heel veel tijd vraagt om op alle vragen van vanavond in te gaan. Dus het is een beetje een lastige situatie, denk ik. Laat mij er een paar dingen over zeggen. Er is in juni een besluit genomen om het museaal centrum te realiseren. Meerderheid van de raad heeft gezegd, college, ga hier verder mee aan de slag met de realisatie van het museaal centrum. De nota, zoals die in de tijd is vastgesteld, ik heb hem hier niet bij me, maar u heeft hem ongetwijfeld ook nog bij u op het netvlies. Daar stonden een aantal zaken in, zoals het plan Groen dient als basis voor de realisatie van het museaal centrum, om maar eens iets te noemen. Er werd iets gezegd over een exploitatiebegroting van 2 ton, gebaseerd op de subsidie, zoals die door de gemeente verstrekt wordt aan de afzonderlijke organisaties. Dat is het bedrag dat leidend is en natuurlijk zal er gekeken worden om extra geld binnen te krijgen voor niet voor de investering, want het investeringsbedrag is rond. Daar heeft u ook in grote meerderheid volmondig ja tegen gezegd. Daar heeft de provincie ook ja tegen gezegd. En u zult begrijpen dat op het moment dat het positieve bericht van de provincie kwam, dat er met veel enthousiasme en grote inzet is verder gegaan met de voorbereidingen van de realisatie van het museaal centrum. Daar zijn 4 van de 5 partijen, dat was toen het moment en dat is het moment nu, en ik zal zo even iets zeggen over het KCB, is daar, en u zult begrijpen met de voorgeschiedenis die er is geweest, dat je niet vanaf dag 1 van al die partijen mag verwachten dat ze stralend van enthousiasme bij elkaar zijn gaan zitten en aan de slag zijn gegaan. Dat heeft wat tijd gekost, die tijd hebben we er ook in geïnvesteerd, om in ieder geval die partijen ook weer op dezelfde lijn te krijgen. En dat is nu volledig het geval. 4 van de 5 partijen staan volledig achter de realisatie van het museaal centrum, zoals het is vastgesteld door de raad. En daar ben ik heel blij mee. Want het zijn de 5 voorzitters die in de projectgroep organisatie, of de 4 voorzitters die in de projectgroep organisatieontwikkeling zitten. Daar is een extern voorzitter van aangetrokken. Die heeft draagvlak bij de organisaties. En er wordt met veel enthousiasme wordt er nu gewerkt aan de uitvoering, de uitwerking van wat er in de raad is vastgesteld. Dat kost tijd, daar wordt hard aan gewerkt. Wat wordt de inhoud, wat wordt de rechtsvorm, daar wordt over gepraat. Daar zijn nog niet direct knopen over doorgehakt, maar al dat soort punten. Wat wordt precies de inhoud van het museaal centrum? Daar wordt allemaal hard aan gewerkt. En het positieve is dat het KCB inmiddels is aangeschoven. En als u zegt, meneer Ooyevaar, het is cruciaal, zeggen ze nu volmondig ja tegen het museaal centrum, of houden ze nog een slag om de arm, is het laatste, is het geval. Maar ik ben heel blij dat het KCB bij monden van de heer Eijf en de heer Link, dat zij namens het KCB zijn aangeschoven bij de projectgroep organisatieontwikkeling. Die projectgroep gaat bezig met hoe komt de nieuwe organisatie eruit te zien? Hoe wordt de juridische vorm? Hoe wordt de rechtspositie? Hoe wordt de inhoud straks van het museaal centrum? En als een van u dan zegt van ja, volgens mij was dat meneer Haring, toen was er een raad van toezicht en waarom is dat er nu nog niet? Als u even kijkt naar het organisatieschema van het museaal centrum, daar staat rechts onderin projectgroep organisatieontwikkeling. Daar staat een pijltje onder met een blokje nieuwe organisatievorm. Er is bewust voor gekozen om het een nieuwe organisatievorm te noemen, zodat de 5 organisaties bij monden van in ieder geval 4 voorzitters, en KCB zit nog zonder voorzitter momenteel, wellicht dat een van de heren daar wel de voorzitter van wordt, hebben wij gezegd dat wij het belangrijk vinden dat zij de ruimte krijgen om met elkaar die organisatievorm te bedenken, te kiezen die het beste bij hun past. Ik heb er heel erg op zitten hameren om de Raad van Toezicht er juist nu even uit te halen. Geef deze voorzitters die gemandateerd praten vanuit een organisatie, in tegenstelling tot de eerdere Raad van Toezicht, dat tot grote verdeeldheid heeft geleid, dat model. Nu is dat niet het geval. De vijf voorzitters zitten er namens hun organisaties in. Of in ieder geval vier en de vijfde, nou in persoon wel van de heren Eijf en Link. Dat zij dus ook meedenken over hoe nu precies die organisatievorm eruit komt te zien. En het zou heel goed kunnen zijn dat het voorstel komt vanuit de projectorganisatie, dat zijn dus de organisaties zelf, om toch te kiezen weer voor een raad van toezicht. Belangrijk is dat het uitgangspunt wordt gehanteerd voor cultural governance, zoals het ook eerder in de nota is aangegeven. Het kan ook een bestuur zijn, maar het moet wel duidelijk zijn. Het moet gedragen worden door de vijf organisaties. Wat betreft het KCB, er zijn de nodige gesprekken geweest, er zijn de nodige contacten geweest, er zijn de gesprekken geweest tussen het KCB en het NAKC. Daar staat de gemeente verder buiten, want dat is een relatie die er ligt van huurder ten opzichte van verhuurder tussen het KCB en het NAKC. Die zijn nog met elkaar in gesprek. Maar positief vind ik echt, en dat wil ik hier nogmaals benadrukken, dat het KCB hier aan tafel zit. Dat er een groep andere gerenommeerde kunstenaars is, dat ook geïnteresseerd is in het Museaal Centrum, dat juichen wij alleen maar van harte toe. Maar het KCB zit in de projectgroep organisatieontwikkeling. En er zit niet een andere groep kunstenaars zit in deze groep. Zit in deze projectgroep. Dat voor alle duidelijkheid. Ik denk dat het belangrijkste is dat er nu de nieuwsbrief die er ligt, die is gemaakt door de gemeente, omdat wij het ook belangrijk vonden om zo snel mogelijk ook nu ook wat stappen gezet zijn om de vrijwilligers ook te informeren. En niet alleen maar de besturen en de medewerkers, maar je had juist ook de vrijwilligers goed geïnformeerd worden. En dat is ook de bedoeling dat er ook heel frequent een nieuwsbrief wordt uitgebracht. En die is uiteraard ook namens de organisaties gebeurd. Maar aangezien de gemeente hier het voortouw heeft genomen, is dit namens de gemeente is dit verstuurd. Wij willen heel graag natuurlijk dat de kunstenaars een plek hebben. Het voelt denk ik wat te ver om te praten over hoe de kunstenaars dan misschien een plek krijgen. Er zit een podiumzaal in. En ik heb eigenlijk, maar dat is me even persoonlijk niet zozeer de behoefte om nu de raadsvergadering van juni weer eens even dunnetjes dan wel dik over te doen. Behalve dat er gewoon echt keihard gewerkt wordt door enthousiaste mensen die er allemaal ongelooflijk veel zin in hebben om dit Museaal Centrum te realiseren. Geen museum, een museaal centrum. Dat het achter Kranenburg komt, ja, dat is ook afgesproken. Contacten die er zijn, meneer Van Hal die had het even over de coördinatie tussen Bugel Haijema en Van Trompert versus Trompert. Ik ga ervan uit dat die afstemming er is, maar daar zal ik nauwlettend ook dat nog even onder de aandacht brengen van de wethouder die te maken heeft met de plannen voor Bergen Centrum. Maar ook daar heeft de verbinding met het Museaal Centrum zit daar ook in. Dus dat heeft ook zeker de aandacht. Nog even iets over de exploitatiebegroting. Ik heb al even gezegd dat het bedrag zoals het toen door de Raad is vastgesteld, dat het nog steeds het uitgangspunt is. U heeft ook kunnen lezen in het memo aan de Raad. Het onderzoek PricewaterhouseCoopers. Nou, er is al het nodige over gezegd. Er is contact inmiddels met een bureau dat fondswerving gaat doen en dat ook sponsorwerving gaat doen. Het is een bureau dat het ook voor andere grote musea heeft gedaan, met succes. Natuurlijk is er nu min of meer sprake van een crisis. Ik kan ook geen koffiedik kijken, maar dat bureau dat gaat zich daarvoor inzetten. Omdat dat ook een specifieke deskundigheid vraagt. En het is niet zo dat dat ons meteen bakken met geld gaat kosten. Want er zitten heel duidelijke momenten in dat zij ook moeten rapporteren van leidt het tot succes? Ja, dan nee. Het is niet zo dat we zeggen van hier heeft u een portemonnee met geld en doet u best maar. We zien wel wat daarvan gerealiseerd gaat worden. Er is veel tijd en energie gestoken in mensen erbij betrekken. De goede mensen op de goede plek zetten. Er wordt nagedacht over een fusie. Externe voorzitter die dat begeleidt. En ja, als u zegt dat u te weinig informatie krijgt, denk ik, ja, er ligt een memo, daar heb ik zelf voor gezorgd, ligt een nieuwsbrief, daarin bent u geïnformeerd. Uiteraard is het zo dat u hier natuurlijk ten alle tijde over geïnformeerd kan worden. He, dus laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Dat ofwel de portefeuillehouder, de wethouder dat straks zal gaan doen. Dat u natuurlijk altijd recht heeft op de informatie hoe de stand van zaken is. Ambitie blijft gehandhaafd zolang daar voldoende vertrouwen in is om dat te realiseren. En ook extra geld daarvoor binnen te halen voor de exploitatie. Vind ik dat het, zou ik het persoonlijk heel onverstandig vinden om nu de ambities al naar beneden bij te stellen. Omdat nog niet eens duidelijk is of er nog wel extra geld binnengehaald kan worden. Dus geef dat bureau de mogelijkheid en de vaart mee om dat wel te realiseren. Want dan kun je daar ook mee aan de slag. Nog even over het KCB. En meneer Ojeva, u zei van ja, hoe lang praat je daar nog over? Ik denk dat dat terecht is dat u die vraag stelt. KCB zit nu aan tafel. Ik ben het met u eens dat het KCB zo langzamerhand wel hom of kuit moet geven. En het KCB praat mee, daar ben ik heel blij mee. Maar dat betekent ook dat wat mij betreft het KCB ook binnen niet afzienbaar, niet al te lange tijd, ook duidelijkheid moet scheppen. Gaan ze nu definitief mee, ja of nee? Want ik ben het volstrekt met u eens dat die helderheid er nu moet komen. De voetgroep, daar heb ik volgens mij al even iets over gezegd. Dat is voor mij geen groep. Er zitten kunstenaars. Het zijn hele andere kunstenaars die contact hebben met de gemeente. Dus het bepaalt niet de voetgroep. Maar die hebben wel hun zorg uitgesproken over de gang van zaken binnen het KCB. Maar dat is aan het KCB en aan de kunstenaars zelf. Daar staat de gemeente verder. Staan wij ook buiten. Overigens is het ook zo dat deze andere kunstenaars ook niet de ambitie hebben om binnen de projectgroep aan de slag te gaan. En die zijn maar al te blij dat het KCB in de projectgroep organisatieontwikkeling aan tafel is komen zitten. Ja, ik denk toch, voorzitter, dat dit wat de grote lijnen betreft, nogmaals, er wordt voortvarend aan gewerkt. Er is enthousiasme, er is betrokkenheid. Morgenochtend zit ik bij de gedeputeerde Baggerman om haar te informeren over hoe er gewerkt wordt nu binnen voor de realisatie van het museaal centrum. Groen licht, nou ja, de intentieverklaring die staat ook nog steeds. Restpositie heb ik iets over gezegd. Plan groen is nog steeds de basis. Dat was ook een duidelijke voorwaarde van onder andere het museum Kranenburg, maar ook Sterkenhuis. En dat zal op hier op en daar op enkele punten bijgesteld moeten worden. Maar dat heeft u ook al kunnen lezen in het raadsbesluit in de tijd. Dat het aantal, om maar eens één ding eruit te noemen, het aantal vierkante meters dat in het plan groen werd genoemd. Dat is naar beneden bijgesteld. Omdat dat veel te ambitieus was, veel te kostbaar was. Overbodige vierkante meters. Dus daarin zie je dat er toen ook al een aanpassing is geweest van het plan groen. Maar nogmaals, het is wel de basis van waaruit verder het museaal centrum vormgegeven gaat worden.
Dank u wel voor uw uitgebreide toelichting. De commissie, heeft die op dit moment nog behoefte om nog aanvullende vragen te stellen?
Ja, voorzitter, korte interruptie.
Ik wilde in ieder geval toch nog iets van 5 of 10 minuten en dan wilde ik toch afronden. De heer Roem.
Dank voor de uitleg van de portefeuillehouder. Ze beperkt zich in deze vooral tot de investering en tot de realisatie van het museaal centrum. Nu, als daar gelden voor komen vanuit de provincie, vanuit de inbreng van het KCB, of althans het NHKC door de verkoop van het pand op het plein, prima. Dan heb je een museaal centrum met een bepaalde ambitie als gesteld in het plan groen. De portefeuillehouder gaat morgen naar mevrouw Baggerman. Die knipt in 2011 een lintje door en dan hebben we een museaal centrum. Heel leuk, maar wij zitten nog steeds met die exploitatie en wij zien nog steeds, en dat horen we ook niet uit de antwoorden van de portefeuillehouder, onvoldoende voldoende beheersmaatregelen geformuleerd. Beheersmaatregelen in de zin van dat mocht het misgaan, inderdaad, ook zoals met zo'n kredietcrisis, het is koffiedik kijken, mocht het misgaan, ik wil weten van de portefeuillehouder,
ik wil graag
welke beheersmaatregelen zij gaat treffen om...
Nee. Ik wil graag nu even interrumperen, want kijk, wij hebben nu op dit moment te maken met een voortgangsverslaglegging. niet alle punten zijn al helemaal helder, dat u hier een afsluitende discussie over kunt voeren. U wordt breed geïnformeerd. En naar mijn idee kan er niet meer over tafel komen dan er over tafel gekomen is op dit moment. Dus ik zou u willen vragen om nog even uw vragen op te houden totdat er iets meer definitieve contouren zijn over hoe het echt gaat worden. Want je moet een broedende kip beslotverrekening niet storen op dit moment. En ik heb zelf nog de behoefte om te vragen aan de portefeuillehouder wanneer hij denkt dat er weer zoveel te bespreken is dat wij het weer terug kunnen laten komen in deze commissie. Dat lijkt mij veel verstandiger.
Voorzitter, het is mij door het hart gegrepen. Ik denk dat er staat in de memo aan de raad, staat over dat er zo snel mogelijk nu gestart zal worden met fondsenwerving, met sponsorwerving. Dat wordt begeleid door een extern bureau. Ik denk, en er is nog altijd een moment van go, no go dat aan de raad wordt voorgelegd. He, dat staat in het memo. Dus dat gebeurt sowieso. U zult de komende tijd via nieuwsbrieven, bedoeld voor vrijwilligers, maar het lijkt me heel goed om hier af te spreken, dat u als raad die nieuwsbrieven in het vervolg ook krijgt. Ik was nu zo vrij geweest om hem u ook toe te sturen, omdat ik vond dat het wel belangrijk is dat u ook weet wat de stand van zaken is. Dat blijft gebeuren. En natuurlijk is het zo dat op het moment dat er meer te melden valt over de exploitatie, dat u dat uiteraard zo snel als mogelijk dan ook te horen zal krijgen van het college. Dus dat is sowieso, is dat natuurlijk het geval. Ja, dat is denk ik belangrijk. En ik kan niet zeggen of dat in januari al bekend is. Ik verwacht dat in het eerste kwartaal, dat daar in ieder geval duidelijkheid over te geven valt. En u krijgt dat zo snel als mogelijk.
Ik wilde voorstellen, aangezien het in mei no-co-no-co moment is, dat wij erop koersen dat er in de commissie van maart het onderwerp
terugkomt.
De heer Haring wil nog iets zeggen hierop.
Ik wou in eerste instantie zeggen dat ik niet echt overtuigd ben door het antwoord van de portefeuillehouder op alles wat er gesteld is. De ene vraag die ik gesteld heb, daar heb ik geen antwoord op gekregen. Dat is de juridische status van de intentieverklaring. Maar dat komt dan later wel. Ik denk dat ik het verslag, of dat is het stuk van ons, naar u toe zal sturen. En we zullen ons erop beraden of we daar schriftelijke vragen aan gaan verbinden of dat er een motie zal komen. Maar ik wil u even wijzen, voorzitter, op het afhandelingsvoorstel wat wij voor ons hebben liggen. Daar staat duidelijk bij de kern van de zaak. Het college heeft opdracht gekregen om de huidige activiteiten rondom de realisatie van Museaal Centrum op de agenda van de volgende raadsvergadering te plaatsen met een geactualiseerde exploitatiebegroting. De Algemene Raadscommissie van 2 december, dat is dan vandaag, en de Raad van 16 december zijn haalbaar. En ik wou u daar graag aan houden.
Voorzitter, ik wil u erop wijzen dat in het presidium is afgesproken dat het in de commissie behandeld wordt en niet in de raad. Dank u wel.
Ja, en wij kunnen het altijd wel zeggen, maar het staat hier gewoon op het stuk op het afhandelingsvoorstel. En daar, volgens mij is dat waar.
We kunnen wel doorgaan, maar wel eens niet dus. Maar het lijkt me niet zo verstandig. Hier staat dat het in ieder geval in de commissie besproken wordt. Dat hebben we dus op dit moment gedaan. En in de raad volgt het sowieso in mei volgend jaar. En zo mogelijk eerder. En voor de rest kunnen wij ook als commissie, het enige wat we kunnen doen, is vinger aan de pols houden. En als u zegt van ik wil schriftelijke vragen indienen, kunt u dat al ieder moment, kunt u morgen doen.
Voorzitter, ik wil u erop wijzen dat er in de plannen ook staat dat er zo rond mei, komende mei, al besloten moet worden tot het aanwijzen van een architect. Dat betekent geld kosten.
Ik heb u net voorgesteld dat er in ieder geval in de commissie van maart moet haalbaar zijn. Dat er dan iets meer duidelijk is om deze zaak opnieuw aan de orde te laten komen. Laten we dat in principe afspreken?
Ik zou even een heel praktisch punt doen. Als meneer Haring als zodanig dit punt op de agenda van de decemberraad wil, dan is hij daartoe bevoegd. Want dan kan hij gewoon, dan kijk ik even naar de griffier, dan kan hij toch gewoon een agendapunt toevoegen bij het punt vaststel agenda om hierover te praten.
Dat in principe kan dat. Ja.
Maar misschien dat u mij dan wel even kunt helpen, meneer Haring. Wat wilt u dan in de raad bespreken? Wat heeft u van het college nodig? Want anders krijgen we denk ik eenzelfde soort gesprek als vanavond. En volgens mij zijn we toch niet van plan om de commissie nog weer over te doen in de raadsvergadering. Dus ik wil u graag van dienst zijn met de beantwoording, maar wellicht kan dat ook op een andere manier. Maar het is mij een beetje onduidelijk wat u nu wil met de raadsbehandeling.
Nou, dat sluit aan op de laatste opmerking van dat verhaaltje wat ik net voorgelezen heb. Geen verplichtingen aan te gaan totdat aan deze voorwaarden is voldaan. En een van de belangrijkste voorwaarden in wat wij daarin hebben gezegd, dat is dus een harde onderbouwing te geven aan de financiering en de dekking. En aan het werd duidelijkheid te verschaffen middels een duidelijke exploitatiebegroting waarin alle risico's zijn benoemd en begroot. En we hebben al eerder gezegd dat het stuk van PricewaterhouseCoopers is voor ons daarin niet voldoende.
Maar er ligt wel een raadsbesluit, meneer Haring, waarin het college opdracht is gegeven om een museaal centrum te realiseren. Ja, kijk, als u nou probeert om de stekker eruit te trekken, dat lijkt me toch niet echt verstandig.
Ik wil er wel even op inhaken, want meneer Haring haalt de stekker er niet uit. De incidentele baat, hè, de investeringssubsidie om tot een museaal centrum te komen, die is er. Waar er een brandende vraag over is, dat is de exploitatie ervan en de exploitatiebegroting. Die is gebaseerd op dat rapport van PricewaterhouseCoopers. En daarmee ondersteunt de VVD gemeentebelangen. Dat vinden wij ook veel te marginaal. Vandaar dat wij ook tegen hebben gestemd.
Ik heb u toegezegd dat u zo snel als mogelijk duidelijkheid krijgt. Er is een bureau dat hiermee aan de slag gaat voor het realisatie van het Museaal Centrum. Voor fondsenwerving, sponsors enzovoort. Ik heb u toegezegd dat, zo gauw als er helderheid over is, dat u dat uiteraard krijgt. Meer kan ik op dit moment niet doen.
Hietbrink is nog even aan het woord.
Nou, ik had één korte opmerking, want het gaat heel veel over onzekerheden en risico's die er zijn. En die zorgen, die snap ik op zich natuurlijk wel. Maar vanuit de raad gezien, volgens mij hebben wij een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Daar zijn we over geïnformeerd, dat is ten dele op. En er is nog een deel over en dat is voldoende om zeg maar, het voor te bereiden tot mei 2009. Dat is wat ik uit het memo begrijp. Als er meer geld nodig is, of als er wordt gestart met een exploitatie of wat dan ook, dat is nog helemaal niet in het zicht natuurlijk, dan worden we daar niet alleen over geïnformeerd, maar moeten we daar ook een besluit over nemen. Dus ik snap alle zorgen over eventuele risico's wel, maar ik denk dat dat nog heel ver weg is. En
wat dan het punt is, meneer Hietbrink, is dat het niet integraal is. Haring, is opgenomen, dat is het punt.
Ja, maar ik probeer even een vraag te stellen en maak toch even af. Dus mijn vraag is, waar moeten we dan precies in de raadsvergadering over praten? Er is geen beslispunt. De financiële risico's zijn op dit moment volgens mij beperkt, omdat we een voorbereidingskrediet beschikbaar hebben gesteld. En als er overheen wordt gegaan, dan worden we daar niet alleen over geïnformeerd, maar hebben wij het budgetrecht en kunnen we zeggen ja of nee. Dus ik zie niet in waarom er zoveel druk op wordt gelegd. En ik zou toch graag eerst willen weten wat we dan precies gaan bespreken in de raadsvergadering.
Ja, misschien mag ik.
Nou, meneer Verhaal, nog een laatste nabrander en dan eindig ik dit punt. Want
het is merkwaardig dat begrip exploitatiebegroting zo ongrijpbaar is. En ik denk terug aan de tijd dat Yvonne, hoe heet ze verder ook weer, de projectleidster daar van der Zee, daar ook mee bezig was en dat iedereen toen het gevoel had van de commissie maatschappelijke zaken. Ja, het is een leuk plan, maar de financiële onderbouwing is ten ene male en ten laatste male onvoldoende. En nu blijkt er in het voorstel, en dat is goed als mevrouw Hafkamp daar nog even naar kijkt in alle oprechtheid, daar staat onder het woordje kern van de zaak, daar staat, het college heeft opdracht gekregen om de huidige activiteit rond de realisatie van het museaal centrum op de agenda van de volgende raadsvergadering te plaatsen, met een geactualiseerde exploitatiebegroting. De Algemene Raadscommissie van 2 december, dus nu, en de Raad van 16 december zijn haalbaar. Nou, het gaat hier dus om de kern van de zaak. En daar wordt nu eigenlijk voor mijn gevoel geen duidelijk antwoord op gegeven. Er wordt verwezen naar een go-no-go moment in mei. Dat vind ik veel te gevaarlijk. Ik zou het liever rustig opbouwen naar mei toe en zo gauw mogelijk, dus als het vanavond niet kan, dan de volgende raadscommissie hier of in de raad, als dat eerder kan, duidelijk een exploitatiebegroting. Waarbij ik heel goed heb begrepen overigens dat daar een stuk gehoopt wordt op een stuk invulling vanuit sponsors en andere, zeg maar even liefhebbers of wat dan ook, mecenassen. Maar ik wil er
toch wel even op wijzen dat dat een gevaarlijke zaak is. Dat zien we bij de voetbal ook, maar daar komt het dan vaak nog wel op zijn pootjes terecht. Maar dat is van landsbelang, voetbal, blijkbaar. Maar een museaal centrum waar eerst, waar op een gegeven moment een leuke sponsor voor wordt gevonden voor 3 jaar. En je bouwt daar een bepaalde omvang en een mensen, personele bezetting op. En dan is na 3 jaar, blijkt dat weer in te zakken. En dan zit je met gebakken peren. Wij als gemeente... raad als gemeentebestuur zitten dan met de gebakken peren.
Dank u wel, meneer, toch
een groot gevaar.
Ja, dank u wel, meneer Van Hal. U heeft het prachtig samengevat.
Mooi, dank
Zoals
u wel.
Zoals wij er met z'n allen over denken en tegenaan kijken. En ik wilde toch met uw welnemen de behandeling van dit punt beëindigen. Bij de afspraak dat in uiterlijk maart het onderwerp weer terugkeert in dit gremium.
Ik wou graag voorstellen om het punt komende raadsvergadering de 16 december op de agenda te zetten.
U kunt dat met een griffie overleggen. Dat kunt u buiten deze. U kunt dat met een griffie opnemen. Mag ik het uitleggen? Mag het uitleggen?
Even een kleine schoolse toelichting misschien, meneer Haring. De agendacommissie, of de agendacommissie, herstel, het presidium bepaalt de agenda van de raad, niet u en niet de commissie hier. U bepaalt alleen als hier een raadsvoorstel zou voorleggen, of een raadsbesluit zou voorliggen, of dat geplaatst wordt op de raadsagenda. U adviseert erover, u besluit er niet over, nogmaals, u adviseert erover. En er ligt hier geen raadsbesluit, er ligt hier geen raadsvoorstel, dus u kan het wel willen, maar... De hele commissie kan het willen. Dat kan niet. Procedureel kan het niet. Bij de vaststelling van de raadsagenda heeft u uiteraard de mogelijkheid om dat punt op te voeren op de agenda. Maar ik weet niet of u de vraag van de burgemeester net gehoord heeft en van andere leden. Dan zou het ook fijn zijn als u aangeeft waar u het dan over wilt gaan hebben. Dat is de procedure.
Ja, dan kan je toch zien wat het verschil is, hè, met de commissie maatschappelijke zaken van voorheen. Want daar konden we de punten aandragen dus die op de agenda's... geplaatst konden worden. Maar ja, we zijn een halfjaartje verder. Het is allemaal veranderd. Ik zal mij tot de griffier wenden. En ik zal exact aangeven wat we dan graag op de agenda willen hebben. Ja, en dat is conform wat er hier staat.
Dat merken wij dan met z'n allen wel als we de uitnodiging krijgen voor de raadsvergadering. Ik wil met u dank u wel voor uw beantwoording. Ik wil doorgaan naar het volgende onderwerp. En dat is vaststelling verordening langdurigheidstoeslag... Bergen 2009 en wie? De heer Van Huistede, Diels, Hietbrink, wie nog meer? Meer niet, de heer Van Huistede. Oh, de heer Oiva.
Voorzitter, ook meneer Hietbrink heeft het al aangekondigd. We gaan het nu praten over een aantal zaken, ondersteuning van onze minima. De minima in Bergen en dan hebben we het vooral over mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. En wat bij de ingekomen stukken, even kijken welk stuk was dat, bij de toezeggingen ook al genoemd was, of werd, in het begin van deze avond, was dat er een aantal dingen vandaag op de agenda staan, namelijk de langdurigheidstoeslag en de kerstgratificatie. Maar volgens ons zou het aardig zijn om het vanavond dan ook even te hebben over het beleid ten aanzien van jeugd en kinderen en armoede. En dan ook eventjes de energiebox mee te nemen. Want naar ons idee zijn het toch allemaal zaken die toch op een bepaalde manier met elkaar gelinkt zijn. Al was het alleen maar omdat ze allemaal voor dezelfde doelgroep bedoeld zijn. Maar ik wil eigenlijk beginnen met de langdurigheidstoeslag, die verordening zoals die hier nu voor ligt. U vraagt in punt 1 in te stemmen met de langdurigheidstoeslag en daar heb ik een paar vragen over. Allereerst, als ik naar die verordening kijk, dan heb ik bijvoorbeeld een vraag over artikel 3 en dat gaat over de hoogte van de langdurigheidstoeslag. En dat is een hele, misschien wel onnozele vraag, maar daar staat bij de langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar... En staat er onder B voor een alleenstaande ouder. Een bedrag van €436. Waar ik even benieuwd naar ben, is maak dan het aantal kinderen wat je hebt...
Heren, ik wil graag...
Ja, op zelden.
...beperken tot één vergadering over één onderwerp. En als u toch ergens anders over wilt spreken, dan gaat u graag naar... Heer Van
Huisheden,
vervolgens
bedankt. Ja, sorry voor mijn uitbarsting. Dus mijn vraag is eigenlijk, alleenstaande ouders, daar wordt natuurlijk geen rekening gehouden met het aantal kinderen, of je nou één kind hebt of je hebt zes en je bent alleenstaand.
Ik haal even versterking erbij.
Ja, oké. Helemaal goed. Dan, in diezelfde verordening heb ik ook een vraag over artikel 3, lid 3. En dat gaat over die gehuwden en dat... Ook daar wil ik graag even duidelijkheid. Indien een van de gehuwden op de pijldatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13, lid 1 van de wet. Ik heb de wet er niet bij gepakt. Komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden? Het is artikel 3 en dan lid 3. En de vorige was lid 1. En daar vraag ik me even af. Ik probeer dan voor mijn oog te houden wat het dan is. Je hebt er een man en een vrouw. En die een daarvan komt, wordt uitgesloten van het recht op die langdurigheidstoeslag. Ik kan me voorstellen dat het is omdat hij een te hoog inkomen heeft of zo. En dan heeft de ander wel recht op die langdurigheidstoeslag. Maar dan zeg maar de hoogte van alleenstaande of een alleenstaande ouder. En daarom wil ik even wat uitleggen, want hoe ziet dat dan? Stel dat iemand, kan dat ook gebeuren? Nee, dat kan natuurlijk niet. Wat zijn dan die uitsluitingsgronden? Dat is eigenlijk de reden, redenen van uitsluiting. En dat was voor de rest punt 1 wel duidelijk, dus die twee vragen heb ik gesteld. Dan komen we bij punt 2, en daar hebben we wel wat moeite mee. Het budget voor de bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen toevoegen aan de middelen voor de langdurigheidstoeslag. U voegt zeg maar dat een budget, wat specifiek bedoeld is zeg maar om mensen met een bijstandsuitkering, die in de problemen komen omdat ze zeg maar duurzame gebruiksgoederen moeten aanschaffen en daar zeg maar het geld niet voor hebben, om die eenmalig, bijvoorbeeld door middel van een bonnetje laten zien, wordt er een bedrag aan die mensen overgemaakt. U zegt het stuk, ja maar we gaan nu die bijzondere bijstand, die langdurigheidstoeslag gaan we instellen. En dat wordt een voorliggende voorziening. Maar dan denk ik toch dat er een verschil is tussen dat toedelen van het geld. Want die duurzame gebruiksgoederen, dat is incidenteel geld. En dat gaan we nu in een collectieve regeling stoppen. Maar ik denk dat er dan toch mensen naast de boot gaan vallen. Want... stel je hebt vorig jaar dat geld gehad en dat is niet voldoende en je hebt dan toch zo'n dure aanschaf. Hoe doen we dat? Daar zit ik toch een beetje mee van hoe dat moet gaan lopen. Bij 3, en dat heeft een beetje te maken met het aantal zaken wat we op dit moment aan het vaststellen zijn of al vastgesteld hebben... voor regelingen voor mensen met een een inkomen tot 120% van de bijstand, is er ook gekeken naar het gevaar wat we gaan lopen, dat mensen die straks 120% van de of 125% van de bijstand hebben, die gaan straks naast 4 verschillende regelingen vissen. En volgens mij heb je dan toch sprake van een soort van armoedeval. En moeten we daar iets aan doen? Is dat een reëel gevaar of hoe ziet u dat? En dan de laatste, en dat is best wel een lastige, want we krijgen hier zeg maar de manier waarop de hele boel gefinancierd wordt. En dan gaat het toch bij ons een beetje, wordt het een beetje mistig. Want ik kom er niet helemaal goed achter wat nou precies uit welk potje komt en bedoeld was hiervoor. Want daar speelt mee het amendement van Tang en Spekman. Daar speelt mee geld wat we incidenteel uit onze algemene middelen gaan halen. Dat soort zaken. Ik heb eigenlijk heel erg behoefte, en volgens mij moet dat echt een peulenschil zijn voor iemand die thuis is in deze zaken. Is 1 A4'tje waarop staat welke regelingen er allemaal zijn. Wie de doelgroep is, het aantal mensen wat er geschat wordt. De methode waarop die toekenning plaatsvindt, want daar wil ik straks nog een vraag over stellen. Het verwacht budget en waar dat budget nou eigenlijk vandaan komt. is dat het geld wat we krijgen van... er komen verschillende, vanuit verschillende richtingen komt daar geld voor. En ik ben eigenlijk het overzicht een beetje kwijt welk geld waarvoor gebruikt wordt. Want die 81.000 van Tang en Spekman, die kom ik ook weer terug in het volgende stuk. En ik wil even weten hoe dat nou precies zit. Want na twee keer lezen was het voor mij niet helemaal duidelijk. En dan stop ik ermee. Laatste vraag. Dat zei ik al. Nou, ik had er nog geen. De manier van toekennen. Op pagina 1 staat dat het langdurigheidstoeslag op aanvraag gaat en niet ambtshalve. Dan hoorde ik net ten aanzien van die energiebox dat daar nu al 466 mensen dat ding gaan krijgen. Hebben al die mensen die aanvraag gedaan? Dan neem ik toch aan dat je, als je weet welke doelgroep het is, als dit die groep is van 120% van bijstandsniveau, dan kun je toch dat geld of dat soort zaken meteen aan dat soort mensen toesturen. Want we komen volgens mij weer terug in een discussie die we eerder hebben gehad. We hebben iets voor een bepaalde groep. En hoe krijgen we die groep, hoe krijgen we dat geld of die middelen bij die groep? Gaan we het zes keer in de duinsteek zetten en blijkt dan dat er maar heel weinig mensen reageren en gaan we ons dan weer achter de oren krappen van hoe moet dat nou? Ik ben daar even toch wel benieuwd naar, van waarom dat op die manier gekozen wordt en waarom dat niet gewoon rechtstreeks naar de mensen gaat waarvan we weten dat ze in de bestanden staan.
Dat was het, heer Van Huisstede. Ja, dank u wel, mevrouw Deels is aan.
Mijn complimenten aan meneer Van Huisstede voor zo'n betoog. Wij kunnen het kort houden. Wij zijn het eens met de beslispunten. En wij zien het graag tegemoet met wat voor dekking het college gaat komen met de perspectiefnota.
Wel, de heer Hietbrink.
Ja, we zijn allereerst blij met de ruimhartige invulling van de langdurigheidstoeslag. Dat had ook anders uit kunnen vallen. Daar steunen we het college van harte in. En we willen eigenlijk twee onderwerpen ter sprake brengen die ook wel in de inbreng van de Partij van de Arbeid naar voren zijn gekomen, maar die net iets anders formuleren. Het eerste gaat over de ambtshalve toekenning. De Landelijke Cliëntenraad heeft daar bij de behandeling van de wet op aangedrongen. Als ik het goed begrijp, dat is mijn eerste vraag, dan is dat voorstel gesneuveld. Dat betekent dus ook dat de gemeente dat niet mag doen van de wet. Dus dat is vraag 1, klopt dat? En vraag 2, de stukken van de VNG wordt de suggestie gedaan om gericht als gemeente mensen op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om die langdurigheidstoeslag aan te vragen. Het bestand is bekend. Zodat ze eigenlijk alleen nog maar een handtekening hoeft te zetten, zodat ze aanspraak kunnen maken op die vergoeding. En mijn vraag is of de gemeente van plan is om die procedure te hanteren. Dus het is eigenlijk een actieve procedure richting de mensen waarvan wij weten dat ze er recht op hebben. Volgens de VNG is dat wel toelaatbaar. Dat zou mijn voorkeur hebben, want dan voorkom je het probleem van niet gebruik. Of in ieder geval, dan verminder je dat. Het tweede punt gaat over het vaststellen van de langdurigheidstoeslag als voorliggende voorziening. Als ik het goed begrijp, is het op dit moment zo dat de duurzame gebruiksgoederen de langdurigheidstoeslag is eigenlijk op dit moment al een voorliggende voorziening voor duurzame gebruiksgoederen, als ik het goed begrijp. Dus dat is mijn eerste vraag. Klopt dat? En ten tweede, is dat noodzakelijk? Dus concreet geformuleerd, kun je er als gemeente voor kiezen om te zeggen dat je de langdurigheidstoeslag toekent aan mensen, maar ze ook gebruik laten maken van die duurzame gebruiksgoederen? Ik snap dat dat meer geld kost, maar mijn vraag is of dat mag van de wet.
Als het hier niet brengt, dan gaan we nu naar meneer Ooyevaar. Die heeft ook nog een aantal vragen.
Dank u wel. Wij sluiten ons aan bij die raadsleden die dus namens hun fractie vertellen dat het een goed stuk is. Ik ben ook blij met de ruimhartigheid wat de heer Hiebrink zojuist zei in dit verhaal. Ten aanzien van de steun voor een semi-ambtelijke verstrekking, daar staan we ook helemaal achter. Dat is geen probleem. Alleen de vraag is of dat inderdaad door de wethouder kan worden opgepakt of overgenomen. En dan ten aanzien van het besluit hebben wij wel een paar dingen die onder artikel nummer 3.5 staat. Het college is bevoegd de in het eerste lid genoemde bedragen jaarlijks te indexeren. Dat moet natuurlijk zijn, het college zal genoemde bedragen jaarlijks indexeren, want anders heb je te maken met een achteruitgang. Ja, dus dat moet gewoon even veranderd worden, dat is een textuele fout. Dan ten aanzien van artikel 5, nadere regels en onvoorziene gevallen. Daar staat heel simpel in dat het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze wording nadere regels stellen. En in gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college. Ik vind wel dat deze commissie of de raad van tevoren die veranderingen toch wel op zijn bureau wil hebben. Dus wat dat betreft vind ik dat een beetje vreemd dat je hier iets vrij strak vaststelt. Dat je vervolgens de deur openzet naar nadere regels en onvoorziene gevallen. Ik neem zonder meer aan dat het college bij onvoorziene gevallen bedoelt. Dat als iemand tussen de kade en schip invalt, dan kan het college altijd nog met een ja komen. Maar ik vind dus in algemeenheid dat de raad daarvan op de hoogte moet worden gesteld. We hoeven geen namen te weten, dat doen we uiteraard nooit. Maar we willen wel weten waar het college zijn elastiek neerlegt. En dat was het eigenlijk. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Trap. Die tekent voor de beantwoording, denk ik.
Ja, ondersteund, voorzitter. Want de heer Messu is natuurlijk portefeuillehouder sociale zaken. En die heeft dit helemaal begeleid. En helaas door het slechte toestand van de moeder van Jan Stam kon hij hier niet aanwezig zijn. Dus jammer Messu. Maar er zijn een aantal technische vragen gesteld. Ik kan er op een aantal wel antwoord geven. Bijvoorbeeld, gaan wij de VNG-procedure doen die door GroenLinks is gevraagd? Ja, die gaan wij doen. En dus dat is, daar hoeft u zich geen zorgen om te maken. Die ambtshalve toekenning, die mag. Mag wel, ja. Ja, wij doen wel de ambtshalve toekenning. Ja, ja. Nee, dat klopt. Ja, nee, sorry. Maar die ambtshalve toekenning mag dus wel.
Doen we het ook.
Even klaar. Eerst eventjes. Ja, wacht maar eventjes. Dan even kijken. Welke vragen ik kan wat het CDA betreft over mensen die tussen wal en schip vallen. We hebben natuurlijk wat dat betreft altijd de hardheidsclausule. En u weet dat wij altijd een ruimhartig beleid hebben gevoerd. Dus dat zullen we ook zeker blijven doen. En dan even over die 125% van meneer Van Huisstede. Ja, zo blijft het natuurlijk. Hè. Als je 125% hebt, dan kan iemand die 127% heeft, zit je weer met het probleem. Ik denk dat 120%, zelfs Alkmaar doet zelfs nog geen 120%, die doet 100% tot nu toe. Dat wij daar al ruimhartig mee zijn. En er is altijd ergens een grens. Maar het is natuurlijk ook altijd zo dat als er mensen komen met echte grote problemen, wij ook altijd voor ze klaarstaan en ze proberen te helpen. Dat zijn de algemene vragen die ik kan beantwoorden op dit moment. Ik vraag even aan mijn linkerbuurman, die zich misschien even kan voorstellen. Ja. Artikel 3.5, over de artikels.
Mijn naam is Lucas Buiting, steller van het stuk en ik ben sinds enige tijd werk ik bij Sociale Zaken. Als teamleider en beleidsmedewerker. Voor uw beeld. Ik zal het proberen. Ik alle vragen te beantwoorden. Als er dan nog vragen over zijn, dan mag u me eraan helpen herinneren. Want het is een hele lijst.
Alleenstaande
ouders. Om te beginnen de alleenstaande ouders. Het is ongeacht het aantal kinderen. Dus of je nou 2 kinderen hebt, 3 kinderen hebt, 5 kinderen hebt of 9 kinderen hebt, je krijgt een vast bedrag. Voor andere zaken zijn andere regelingen. Indien voorkomend gevallen kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd, et cetera. Dus dat is één bedrag, één norm. En nou, dat is gewoon klip en klaar. Voor zover ik heb begrepen, artikel heeft een vraag gesteld over de gehuwden in het geval de uitsluiting is, als ik het goed begrijp, maar ook dit is een verordening die opgesteld is, ook voor uw beeld, dat u ook weet hoe en wat dit te lezen, is opgesteld in samenspraak met de regio, naar voorbeeld van VNG en andere modellen. Hè, daar is een gemeenschappelijk naar gekeken. Sommige dingen is, ik zeg niet juridische haarkloverij, maar zou je misschien nog eens een keer heel kritisch moeten bekijken. Niet dat er niet over nagedacht is. Maar goed, voor zover ik heb begrepen, kan het nog wel eens een keer gebeuren dat een partner wegloopt of anderszins, zonder dat er daadwerkelijk bijvoorbeeld sprake is van een scheiding of anderszins. Nou, dan krijgt de partner niet, maar degene die een bepaalde verantwoording heeft voor kinderen kan dat dus wel krijgen. Dus met dat soort situaties moet u dan bijvoorbeeld denken. U heeft wat gevraagd over het budget toevoegen. Als ik het goed heb gevraagd, begrepen, meneer Huistede. Je hebt de armoede effecten kinderen, oftewel het amendement financiering dank Spekman. Ben ik nou even de tel kwijt?
Ik heb die samenvoeging van budgetten, ging mij vooral over dat budget wat er is voor die duurzame gebruiksgoederen.
Oh ja,
wordt
ja.
Nu ondergebracht in die langdurigheidstoeslag. Ja. En ik vraag me af of we zeg maar, of dat niet een effect gaat geven, wat we misschien niet willen, omdat we op die manier bepaalde mensen tekort doen.
Sorry, dank u wel dat ik me er even aan helpt herinneren. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling om mensen naast uit te sluiten of dat mensen erop op achteruit gaan, nadrukkelijk niet. Het is juist bedoeld om het zo transparant mogelijk te maken. Dus als je één regeling kiest, hè, zoals wij gedaan hebben, dan krijg je, het heeft ook te maken de ene regeling en de andere regeling, dus duurzame gebruiksgoederen in de huidige, zoals het nu is. Hè. En de langdurigheidstoeslag, die hebben heel erg veel met elkaar te maken. En op het moment dat je naar een langdurigheidstoeslag gaat, waarvan onder andere de termijn verkort wordt, de hoogte naar 120% wordt gesteld, et cetera, dan vervalt eigenlijk die duurzame gebruiksgoedering als regeling. Dat betekent dus, als je een beetje slim gaat rekenen, dat je het geld wat nu gereserveerd is voor die duurzame gebruiksgoederen, dat je dat kan toevoegen, daarmee een ruimer budget en dus ook budgetair, begrotingstechnisch neutraal gaat creëren voor die langdurigheidstoeslag. Dus je hoeft dan door die twee potten samen te voegen, één regeling te creëren, krijg je eigenlijk een dubbel effect. A, een budgetair neutraal effect, dat is interessant denk ik altijd. Maar met name ook naar de burgers toe, één lijn, één visie, één regeling en niet drie, vier regelingen naast elkaar, waar de burger ook niks van wijzer van wordt. Er zijn natuurlijk wel eens, andere gemeenten hebben dat minder expliciet gedaan. Wij hebben hier nadrukkelijk gekeken. Ook naar de praktijk van de uitvoering en het belang van de burger. Dat is, en mochten er nou hele pijnlijke, moeilijke of ingewikkelde gevallen komen die wij op dit moment ook niet kunnen voorzien, dan hebben we altijd nog bijzondere bijstand. En dan gaan we altijd nog kijken hoe dat dan wel kan worden gerepareerd. Maar daar ga ik vooralsnog niet van uit. U heeft een A4'tje gevraagd van allerlei regelingen. Dat vind ik op zich prachtig. Ik wil u wel alvast meegeven. Het is niet dat ik het niet wil doen. Ik kan me het ook heel goed voorstellen dat u met een dergelijk verzoek komt. Ik geef u wel aan, er is een veelvoud van reparatiewetjes en extra toevoegingen die niet alleen hier worden bepaald als gemeente, maar met name ook vanuit Den Haag komen. En die hebben onder andere te maken, wat op dit moment een hot item is, met participatie van kinderen. En men wil eigenlijk in de hele algemene context van de wetten ervoor zorgen dat mensen optimaal participeren. Daar gaat u ook later nog, ook weer in 2009, meer van horen. Ik wil dat eigenlijk hierbij laten. Maar dat is en daar heb je allerlei verschillende financieringsconstructies voor. Dat wordt een heel technisch verhaal, dat ik dat nu allemaal uitleggen. Maar dat is eigenlijk een beetje, bijvoorbeeld de langdurigheidstoeslag werd in het verleden vanuit de wet werk en bijstand gefinancierd. Dat zag u niet, maar we kregen dat wel. via het inkomensdeel wetwerk en bijstand. Dat is vervolgens separaat neergelegd bij het gemeentefonds. Althans, dat was de intentie. Er zit geloof ik ergens een kinkje in de kabel in de Tweede Kamer op dit moment. Maar toch moeten we dit zo doen. Dus de gelden die je ook weer op je andere pot krijgt, voeg je dan weer toe. In de begroting 2009, zoals die de conceptbegroting, zoals u die heeft goedgekeurd uiteindelijk, dus nu ook de begroting is, is al rekening gehouden met die stap die al gemaakt is. Dus dat het ook weer, tevens is dan ook de LDT weer wat verhoogd. Nou, om een lang verhaal kort te maken, we hebben het zo transparant mogelijk en zo budgetair neutraal mogelijk proberen te doen. Mocht je nou nog behoefte aan blijven houden voor al die verschillende potjes, dan willen we wel ons best doen. Maar ik kan nu al zeggen dat dat niet uitputtend zal zijn. Hoogstens wat inzicht verschaffend.
Volgens mij gaat het ook alleen om de regelingen die wij hebben.
Het gaat nu even om deze regelingen. Kijk, waar ik bijvoorbeeld even mee zit, is dat toch dat bedrag, want volgens mij is dat bedrag, die 81.000, is die regeling Tang Spekman. En dat bedrag was volgens mij speciaal bedoeld voor. Zeker. En die Tang ook, ja. Allebei toevallig. Ja, maar goed, ik heb ze niet gebeld. En daar zit ik even mee van, waar is dat? Waar is dat ook alweer precies? Dat meen ik wel ergens. Maar volgens mij was dat. Dat zie ik nu versleuteld weer terugkomen in. Volgens mij zowel die kerst. Oh. Nou, ik nogmaals, ik hoef het niet uitputtend, maar volgens mij, als het even gaat om die langdurigheidstoeslag en die gratificaat, ik wil even weten, waar komt het geld vandaan? En dat mag u ook gewoon zeggen van rijk en of gelabeld voor dat. En dat ik even terug zie komen.
Om duidelijk te zijn, bijvoorbeeld in zaken die kerstgratificatie, dat noem ik dan maar even.
De ene punt komt straks aan de orde. Ik wil graag dat u zich beperkt.
Ja, maar de heer Huisstede vraagt hier specifiek naar. Daarom dat ik er nu kort op inga, tenminste met u het welnemen. Dat is een hele andere regeling die aan het gemeentefonds is toegevoegd.
Is hier ook nog een link te maken met de wet tot maatschappelijke ondersteuning? Want stel dat iemand zijn wasmachine stuk gaat, nadat hij geld heeft gekregen en geld meer in de kas heeft. Moet er een nieuwe wasmachine komen? Als een kind ongewassen op school komt, dan heb je toch te maken met een.
Uw kind moet niet in de wasmachine, ik raad dat niemand aan.
Ja, wat ik bedoelde, hè? Het gaat mij om de kleding, mevrouw de voorzitter. Het gaat mij om de kleding natuurlijk.
Wij kunnen, op dit moment hebben wij ook proberen zoveel mogelijk aan te sluiten. En nou heb ik het even over de manier van toekenning. Ook op mevrouw de wethouder. Wij hebben zoveel mogelijk proberen aan te sluiten ook bij de huidige praktijk. Ook nu moeten de mensen gewoon de langdurigheidstoeslag aanvragen. De vragen over de wijze van toekenning op zichzelf is gerechtvaardigd. Om daar waar het kan de procedures zoveel mogelijk te gaan vereenvoudigen. Op dit moment is ook nu praktijk dat de mensen het moeten aanvragen. En die hebben we niet willen doorkruisen.
Meneer Brink?
Ook het verhaal over bonnetjes. Mocht daar nog misverstand over zijn. Dat is juist niet de bedoeling dat we meer bonnetjes gaan krijgen. Dat deden we al niet bij de duurzame gebruiksgoederen. En nou al helemaal niet meer. Dus mensen kregen duurzame gebruiksgoederen. En dan moest je achteraf een bonnetje wel eens laten zien. Als ik het goed heb begrepen. En nu bij de LDT krijg je gewoon een bepaald bedrag. En niks niet bonnetjes. Je krijgt het gewoon.
De heer Hietbrink.
Ja, even een hele korte vraag. Want mijn vraag was of het mogelijk is om het ambtshalve toe te kennen. En dat is nu een beetje onduidelijk. Want ik snap dat we de procedure zo goed mogelijk inrichten om het niet gebruik tegen te gaan. Maar ik heb begrepen dat dat niet mag van de wet.
Even voor de duidelijkheid. Er is een groep mensen die al in beelden zijn die ook de langdurigheidstoeslag al krijgt. Maar er is een groep mensen, juist ook omdat het wordt verhoogd tot 120%, die dat nog niet krijgt en ook niet in beeld is. En die zullen dat zonder meer moeten aanvragen. Maar er zijn op dit moment, als ik het goed zeg, zo'n 100 mensen, zo uit mijn hoofd, ik heb het precieze aantal wel, die dat ook al krijgen. Of waar, ja, die iedere, ja, hoe dat nou precies, ik zal het nog eens anders vragen. Ik kom er nog op terug. Dat moet ik even toch nog even navragen, want anders ga ik hakkelen. Dat is niet de bedoeling.
moet de heer Van Huisteden en de heer Ooyevaar. Die willen beide nog iets zeggen.
Nog even over die, wat aan het begin van de avond genoemd is, over die, die energiebox waarin dezelfde doelgroep in beeld is. Daar wordt een aantal van 466 genoemd, die dat ding krijgen zonder aan te vragen. Die zou je dus ook ambtshalve dat die langdurigheidstoeslag kunnen gaan geven. Of want is het niet dezelfde groep? Want wat zit daar anders in?
Dat is dezelfde vraag weer anders, een beetje anders gesteld. En bovendien heb je de 120%.
Er zijn mensen die nog geen 3 jaar.
Juist, want de een is gewoon een norm in het algemeen, en de andere is, zit een termijn aan.
Artikel 3.5 over de indexatie. Daar, dat formuleert u zo dat het college bevoegd is om te indexeren jaarlijks. Maar het lijkt mij normaal dat je dus, om niet een terugval te krijgen in inkomsten, dat je die gewoon weg jaarlijks indexeert. Dat vinden wij allemaal heel normaal. En dan daarnaast, het stellen van nadere regels door het college, dat lijkt me niet zo handig. Tenminste, dat lijkt me wel handig voor het college, maar niet zo handig voor de raad. Wij willen graag ook die nadere regels dan een keer op papier hebben. Als het gaat wijzigen.
Als het gaat wijzigen?
Als het gaat wijzigen.
Oké.
Precies. Waar het om gaat is, in de incidentele gevallen mochten mensen onrechtvaardig of de regeling te hard zijn, dan kan het college altijd besluiten. Het was niet de bedoeling om de regels, inderdaad, zoals de wethouder al zegt, te gaan wijzigen.
En die indexatie?
Die indexatie, dat doen wij gewoon ieder jaar. Dat is...
Nee, maar het staat er een beetje raar in dan. Men is bevoegd tot...
Er mag even taalkundig naar gekeken worden. Dus bij het raadsvoorstel kunt u dat nog opnieuw controleren. En de heer Van Huisteden heeft nog een allerlaatste vraag.
Toch even waar het budget gebleven is. Want maanden geleden hebben we in die commissie, in de oude commissie nog gesproken over dat kinderen en armoede. Daar zou allerlei behandelvoorstellen en ideeën zouden over komen. Er staat ook weer een toezegging die meneer Plomp heeft gedaan, geloof ik. En ik ben toch wel even benieuwd, is dat geld nu al in algemene middelen en maken we er nu ook gebruik van? Of gaan we daar echt nog iets voor bedenken? Gaan we nog, zeg maar, op die specifieke groep, dat geld, dat volgens mij daarvoor die groep ook is gegeven aan de gemeente, gaan we daar nog beleid op ontwikkelen om die kinderen te bereiken?
Ja, u doelt op het leergeldplan. Ja, precies. Januari krijgt u een voorstel. Wordt onmiddellijk bediend.
Kunt u mij even uitleggen wat het leergeldplan is?
Ja, dat is een stimuleringgeld dat we gekregen hebben voor de jeugd specifiek.
Die term is mij onbekend. Maar goed, in ieder geval in januari. Dit is een toezegging. Goed, dit zetten we de lijst. De heer Hiekring wil nog iets zeggen.
Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Wat? U krijgt in januari, komt dit gewoon op de agenda.
Dus, dus dat is een toezegging. De heer Hiebrink?
Nou, ik heb nog één vraag gesteld die volgens mij nog niet beantwoord is. Dat is namelijk of je als gemeente ook mag besluiten om de langdurigheidstoeslag niet als voorliggende voorziening voor duurzame gebruiksgoederen te gebruiken. Dus even concreet geformuleerd, als ik het goed begrijp. Je bent een alleenstaande moeder met 2 kinderen en je hebt een recht op dit, volgens de regeling zoals die nu voor ligt, op de langdurigheidstoeslag, omdat je 3 jaar lang hebt moeten rondkomen van een minimuminkomen. Dan mag je geen bijzondere bijstand meer aanvragen voor de wasmachine die stuk gaat. Volgens mij mag je als gemeente besluiten om beide mogelijkheden te bieden. Dus de alleenstaande moeder krijgt dan de langdurigheidstoeslag, maar mag ook nog de bonnetjes overleggen voor de wasmachine. En de regeling zoals die nu geformuleerd is, sluit dat volgens mij uit. Dus dat wil ik toch graag even duidelijk hebben.
Ja. Wie van de 2? Mevrouw Trapp.
Ik heb net even overlegd en het is niet helemaal duidelijk of het nou kan of niet.
Maar daar komen we dan op terug. Meer in het algemeen kan je natuurlijk je beleid zo ruimhartig maken als je wil. Maar daar zit een prijskaartje aan. En op een gegeven moment is het gewoon niet meer te betalen. Dat wil ik wel meegeven. Dit is al, wat we hier doen gaat al heel ver. Als ik nu zeg bijvoorbeeld de gemeente Alkmaar kiest tot 100%. Dat is ook een beslispunt van de raad.
Ja, dankjewel.
Hiebrink wil nog even reageren.
Ja, wil ik toch even heel kort, want het neigt een beetje naar een politieke uitspraak.
Ja, precies, daarom.
Nee, dat is verder niet erg, maar volgens mij, ik zal een vraag erover stellen. Volgens mij is het bedrag dat het kost, staat gewoon in het stuk en dat is €20.500. Want dat heeft het vorig jaar gekost, dat zal een beetje geïndexeerd moeten worden. Maar in die orde van grootte moeten we denken.
Ja, krijgen we nu de hamvraag, want ik denk dat dit stuk op de raadsvergadering, raadsagenda terechtkomt. A-stuk of een B-stuk? De heer Hietbrink wil er een B-stuk van en de Partij van de Arbeid ook, dus wordt het een B-stuk en de CDA ook. Kunt u nog van tevoren aangeven wat u dan precies als politiek issue naar voren wilt brengen?
Nou ja, ik heb twee punten. Dat gaat inderdaad over de vraag of je het moet zien als een voorliggende voorziening, de langdurigheidstoeslag, voor die duurzame gebruiksgoederen. En het tweede, ik wil toch even duidelijkheid hebben over die procedure, want als het namelijk wel ambtshalve toegekend kan worden, dan zou ik dat graag in de verordening opgenomen willen zien in plaats van op aanvraag. Maar dat moet dan eerst even duidelijk worden, want dan kunnen we op basis daarvan de discussie ook voeren.
Dat geldt voor de Partij van de Arbeid ook.
Dank u wel. Dan kan het college zich daar verder op voorbereiden. Dan ga ik over naar het volgende punt. Vaststellen van de verordening kerstgratificatie voor de minima. Wie van de commissie? Mevrouw Diels, heer Ooyevaar, mevrouw Diels.
Daar kunnen we heel kort in zijn. We vinden het prachtig. Dus daar kunnen we helemaal in meegaan.
Goed, de heer Ooyevaar. En die wordt ambtshalve verstrekt, de heer Van Huisstede.
En wij vinden het heel fijn dat die inderdaad nog voor de kerst kan worden toegekend.
Ambtshalve voor de kerst wordt hij verstrekt. Hartelijke dank. Dan heb ik nog de volgende vraag. Heeft de commissie behoefte aan een pauze of kunnen we gelijk door? Oh, wisseling. Kerstgratificatie is hamerstuk. Oh, dat komt niet meer in de raad. Maar is al in de raad geweest. We hebben een motie aangenomen. Dus we pauzeren even voor wisseling van de wacht. En dan gaan we door met het volgende punt. De Hafkamp, is hij nog in het gebouw? Meneer, excuus voor de afwezigheid van de heer Korver. Ik zal even dit laatste onderwerp nog voorzitten. Nou, ik veronderstel dat u daar ongeveer, nou, dat we om 10:30 kunnen afsluiten, is mijn verwachting. Dus het onderwerp wat we nog op de agenda hebben staan is handhavingsbeleid permanente bewoning. En wie van de commissie kan ik daar het woord over geven? De heer Roem.
Dank u wel, voorzitter.
Misschien zeilen. Ja. Ja, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de VVD is het op hoofdlijnen eens met dit collegestuk. We onderschrijven het handhavingsbeleid. We vinden het ook qua gedoogbeleid billijk. We hebben een paar punten die we even technisch toegelicht willen hebben van de portefeuillehouder. Er staat bij de pijldatum dat er gekozen is voor 1 april 2008. En de vraag is hoe legitiem is deze pijldatum? Er wordt een reden gegeven, een argumentatie waarom gekozen is voor 1 april 2008. Maar nogmaals, hoe legitiem is dit? Voort zouden wij, maar dat is meer een aspect van voortgangsrapportage, over de voortgang over dit onderwerp geïnformeerd willen worden via hetzij de voorjaars, hetzij de najaarsnota. En dan nog een punt ten aanzien van het bouwbesluit. Er wordt gezegd dat er een beperkte toetsing aan het bouwbesluit plaatsvindt. En dan wordt er gekeken naar de eisen veiligheid en gezondheid. Maar hoe beperkt is dit precies? Met andere woorden, je gaat toetsen aan veiligheid en gezondheid. Ga je dan beperkt toetsen aan veiligheid en gezondheid? Hoe beperkt is beperkt? Dat is even onze vraag. En voor het overige, prima stuk wat ons betreft.
Dank u wel. En dan heb ik de heer Seiler staan.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben het vrij uitgebreid in de fractie besproken en wij onderkennen het probleem. Wij onderkennen ook het feit dat er iets aan gedaan moet worden. Maar we vragen ons af, is het probleem wel echt oplosbaar? En wat voor zware middelen of minder zware middelen zouden wij moeten inzetten? Als wij het goed hebben begrepen, geldt dit voor de categorie oude zomerhuisjes, ouderwetse zomerhuisjes die door jonge woningzoekenden min of meer permanent worden bewoond. En niet, maar daar wil wel even duidelijkheid over hebben, voor de nieuw gebouwde recreatiewoningen, de commercieel geëxploiteerde recreatiewoningen. Dat gaat in de toekomst ook problemen geven, maar daar moeten we het nu maar niet over hebben. De wetgeving eist dat wij het probleem in ieder geval oplossen, dat het gedogen een legale basis krijgt. Maar wij vragen ons af of het niet op een minder harde manier kan worden georganiseerd. Als wij stellen dat er een verbod is, kunnen wij op dat verbod een ontheffing verlenen. En die ontheffing zou, naar onze mening, dan door de bewoners zelf moeten worden aangevraagd. Als dat geautomatiseerd gebeurt, en dat kan, omdat je dat volgens één systeem doet, dan zou dat aanzienlijke kostenbesparingen kunnen geven van de kant van de gemeente. En als het gaat om de handhaving, en het moet mij van het hart dat de formulering een beetje dubbel, we begrijpen waar we het over hebben hoor, project handhaving permanente bewoning. Maar handhaving heeft twee aspecten, of twee betekenissen. En het gaat om het handhaven van de regels. Maar als wij zware controle gaan uitoefenen, dan krijgen we misschien kastrikke toestanden. En daar hebben wij in deze gemeente toch, denk ik, geen behoefte aan. Zou het mogelijk zijn, is concluderend de vraag, de reactie van onze fractie op dit voorstel, om het zodanig om te buigen dat het een verbod met aanvraag tot ontheffing in geautomatiseerde administratie van de bewoners zelf kan worden. En dan blijft het principe, de hele onderbouwing, zou hetzelfde blijven. Maar het gaat dus vooral om de uitvoering die wij zouden willen vergemakkelijken en goedkoper zouden willen laten verlopen.
Ja, bedankt voorzitter. Ook wij kunnen in grote lijnen achter het stuk staan. Ook bij ons heeft het wel enige discussie opgeleverd.
geleverd in de fractievergadering. Voor de duidelijkheid, dit is, we acteren hier op een nog niet fungerende wetgeving. Het staat in de startblokken om geïntroduceerd te worden. In de Egmonden voornamelijk is noodgedwongen dit helaas het bewonen van tijdelijk, althans van recreatiewoningen, tijdelijk bewoning van recreatiewoningen noodgedwongen traditie geworden in Egmond. In het stuk wordt ook gerept over duidelijkheid en helderheid verschaffen richting de bewoners. In dat kader zouden wij het billijk vinden als de pijldatum naar voren wordt getrokken. In die zin dat er een datum wordt genoemd die nog in de toekomst ligt. Waarom? Dat is omdat je dan helderheid rust verschaft binnen de gemeenschap. Mensen kunnen daar dus op reageren als ze voornemens zijn om voor langere tijd in een zomerwoning te willen gaan wonen. Waarom? Er zijn ook situaties in het dorp Egmond waarin oudere mensen van hun hoofdwoning naar hun zomerwoning gaan en de kinderen in de hoofdwoning gaan zitten om op die manier hun ouders te kunnen verzorgen. De vraag is dus, als je dat op deze manier nu introduceert, het beleid zoals het nu voor ligt, of dat je dat dus onmogelijk maakt. Daarnaast staat er ook in het stuk dat er wordt gesproken over overbruggingshuisvesting. En dan moet er niet beschikking zijn over een andere redelijke huisvesting dan de zomerwoning. Voor jongeren die net gaan starten is er natuurlijk een ander alternatief, een redelijke huisvesting, en dat is bij hun ouders. Is het nou zo direct dat op basis van de toelichting zoals het in het stuk staat, dat starters niet in een zomerwoning kunnen komen op basis van die tijdelijke gedoogbeschikking? Gaat de gemeente dat nu niet zo direct aanvoeren als van, joh, dat is een uitzondering, dus je kan er niet inkomen? Daarnaast vinden wij het ook redelijk dat de overbruggingshuisvesting voor die tijdelijke bewoning dan, hè, dus niet voor de termijn van voor de pijldatum, maar na de pijldatum, om die op te rekken naar bijvoorbeeld 5 jaar en dan nog eens 3 jaar. Waarom? Is omdat veel mensen die zijn maatschappelijk en sociaal gebonden, die willen niet het dorp uit. Die willen in hun dorp blijven wonen. En is dat niet altijd de mogelijkheid, maar doordat je het maar op 3 jaar zet, zoals nu voorgesteld staat, moet er binnen dat tijdstermijn moet je een woning kunnen vinden in het dorp waar je wil wonen. En dat is misschien je eigen dorp. En misschien moet je je vingers stellen en wordt dat iets anders. Maar dat is, je moet in ieder geval de mensen de kans bieden om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. En nu staat het zo dat je 3 jaar hebt en daarna nog 2 jaar extra kan vragen. De gemeente zou in dat kader het moeten verzorgen dat het niet een dusdanige procedure wordt dat ook dat een punt is van, joh, je hebt 3 jaar, dat weet je op het moment dat je erin komt, en die andere 2 jaar kan er bij hoge uitzondering op het moment dat je bijvoorbeeld een woning hebt gekocht en die moet nog gebouwd worden. Dus wij zouden graag willen zien dat termijn wordt opgerekt, althans.
Iedereen in de commissie spreekt voor zich. U spreekt niet namens uw fractie. Het is geen fractiestandpunt. De heer Zwart spreekt voor zichzelf.
En dan zou je dat nog kunnen aanvullen bijvoorbeeld met 3 jaar extra aanvragen. Zodat je dan 8 jaar, nou dan is 8 jaar voor een starter in een zomerwoning, lijkt mij meer dan voldoende om op een gegeven moment de stap te kunnen maken naar die woning waar je dan langer in zou kunnen wonen.
Wilt u langzamerhand afronden?
Is dit een mening van de groep Zwart of een mening van het CDA?
Nee. Zoals ik al eerder zei...
Ter interruptie, in het presidium is afgesproken dat vanaf nu iedereen vanuit zijn eigen mening spreekt.
Binnen onze fractie zijn er eigenlijk 2 kanten. En dit is 1 kant van het verhaal. Dus daar op een aantal punten zou ik graag in ieder geval een aantal heldere antwoorden willen hebben. De toetsing van het bouwbesluit staat nu op 2003. De vraag is of dat wel helemaal reëel is.
De woningen zijn namelijk al veel eerder gebouwd en kunnen nooit aan het bouwbesluit 2003 voldoen, want toen stonden die woningen er nog niet. Dus je moet, kijken naar... Je moet toetsen op het bouwbesluit dat toen gold. En niet het bouwbesluit wat sinds 2003 geïntroduceerd is. Want volgend jaar hebben we het bouwbesluit 2009. Volgens mij waren dat even de... Oh, nog één punt. Dat is of dat ik nou helder heb gelezen dat eigenlijk er geen kosten zo direct zijn voor de aanvrager van een gedoogbeschikking. Voor zover even...
Dank u wel. De heer Leeuw.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, het is natuurlijk een regeling die ons min of meer van bovenaf is opgedrongen. Maar aan de andere kant moet je natuurlijk constateren dat er op dat gebied toch wel veel mis is in de gemeente hier en ook in elders in de gemeentes. Daarom is het ook niet vreemd dat dit op een gegeven moment tot ons komt. De regeling die hier voor ligt, ja... Wij hebben hem goed doorgelezen en er zitten toch een aantal zaken in waarvan we zeggen van ja, hoe zit dat nou precies? Bijvoorbeeld ja, de regeling dat voor 1 april 2008 dat er dan een permanente gedoogbeslissing voor wordt gegeven. Voor zolang het duurt dat de mensen daar in de recreatiewoning wonen. Ja, wat wordt als criterium daarbij gebruikt? Ik vraag dat in combinatie met een zinsnede in het verdere stuk, dat wat mij een beetje verontrust, dat er bij weigering van de persoonsgebonden beslissing geen bezwaar aangetekend kan worden. Als daar onduidelijkheid over is hoe dat... die criteria daar gelekt worden, is dat een inschrijving, is dat betalen van huur, dan raak je sowieso in de problemen als bewoner, als dat niet duidelijk is. En ik vraag me überhaupt af, als je zoiets opneemt, het mag dan wel meer geld kosten, die bezwaarprocedure, maar... het is nog een stukje rechtszekerheid in onze samenleving dat je tegen een, ik wil niet zeggen dan een willekeur, maar een interpretatie van regels van ambtenaren, dat je daar in beroep tegen kunt gaan. En ik vraag me af waarom die geen bezwaar aangetekend kan worden. En eigenlijk ook een beetje in de relatie dan weer bij de middelen, en dat staat dus bij punt 4, wel een geldbedrag uitgetrokken voor bezwaren beroepsprocedures. Gaat dit dan alleen over rechters of over de rechtbank? Want men is dan genoodzaakt om meteen naar de bestuursrechter te stappen. Ja, over die voorwaarden heb ik het gehad. Ik heb ook iets over dat bouwbesluit, hoe dat getoetst gaat worden. Er staat nogal wat in die voorwaarden. En ik kan mij voorstellen dat er bedrijven zijn die dan nog wel op gespecialiseerd zijn op bouwkundige zaken, maar niet op gas en elektriciteit en andere zaken die daarin zitten. Dus dat lijkt me een beetje een lastig onderwerp om dat uit te besteden. He, want gas en bouwkunde zijn toch wel twee verschillende zaken. De vraag is of wij niet de kosten die daarvoor zouden moeten worden gemaakt, of we die niet aan de gemeente zouden moeten toehalen en daar een toezichthouder van bouw- en woningtoezicht uit kunnen financieren. Want die kosten die moeten toch gemaakt worden voor dat onderzoek. Het mag dan wel voor de gemeente in dit geval kostenneutraal zijn, maar als wij daar een leesjes op zetten, dan kunnen we dat ook kostenneutraal houden en dat veel beter in de hand houden. Dat is een beetje de zaken die ik op dit moment daarover heb. Een andere vraag van onze fractie was waarom niet een bepaald leesjesbedrag daar op die aanvraag wordt gezet. Dat is ook omdat daar toch behoorlijk wat kosten voor moeten worden gemaakt. En een klein lezingsbedrag zou wel zou in onze optiek wel op zijn plaats zijn. Ja?
Dank u wel. Nu is de heer Van der Hoek en daarna de heer Groot.
Dank u wel, voorzitter. Een vraag wat betreft handhaving. Men wil de kosten zo laag mogelijk houden. Heeft dit te maken met de algemene handhavingsminimum van de gemeente? Of is de procedure voor de gemeente aantrekkelijker, onder andere door het kunnen weigeren van bezwaar maken? Dat is mijn vraag.
Dank u wel, de heer Groot.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dit stuk is al eerder voor een klein gedeelte besproken. En toen, ook toen stond centraal de vraag, is er niet een wettelijk verschil te maken tussen de planmatige opzet in Egmond aan Zee, waar elke woning in de Zuid, het halve dorp hebben we dan over, voorzien is van een zomer-CQ-recreatiewoning. En de andere terreinen waarin de recreatiewoningen door verenigingen of stichtingen of verenigingen van eigenaren geëxploiteerd, zo zeker gerund worden. Die vraag vind ik in het stuk niet terug, het antwoord nog minder. Daar komt nog bij dat in 1997 in de voormalige gemeente Egmond een gemeentebreed onderzoek gedaan is naar het fenomeen recreatie zomerwoningen, waarin de bouwkundige staat van al die woningen in beeld gebracht is. En waar ook meteen ervoor gezorgd is dat duidelijk was waar kan wel en waar kan niet wettelijk gerecreëerd worden. Op dat moment, na die algemene toetsing, gemeentebreed, zijn er natuurlijk een aantal mensen die hebben die zaken, woningen met recreatiewoningen in eigendom verkregen. Ervan uitgaande dat de regelgeving op dat moment klipklaar, helder en duidelijk was en dat de toekomst voor hun erin lag, al dan niet, te besluiten tot het recreatief verhuren van die onderkomens. Nu gaan we terug naar opnieuw toetsen. Toetsen aan een bouwbesluit wat na die tijd ligt. Danny heeft het net al gezegd, 2003. De nieuwe bouwbesluit is inmiddels, heb ik begrepen, staat alweer in de stijgers, komt er binnenkort naar ons toe. En wat gaan we dan toetsen? We gaan zaken toetsen. Onder andere een brandalarm, wat in het hoofdgebouw niet toetsen. Krijg ik een beetje het gevoel dat we verder springen dan onze pols ook lang is. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Verder sluit ik me aan bij het betoog van mijn collega. En zou graag zien dat de termijn van beoordeling van wat de huidige status is naar voren geschoven wordt. En wat mij betreft mag het zelfs naar de uiterste datum die er is voor het moment waarop de wet van kracht wordt. Want aan onrust stoken, daar hebben we geen enkele behoefte in. Het gevolg van dit besluit is onrust, onrust en nog eens onrust.
Dank u wel, meneer Groot. De commissie voldoende aan het woord geweest. Mevrouw Hafkamp, portefeuillehouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Volgens mij is het zo dat, om even met het laatste te beginnen, over dit onderwerp al jaren gepraat wordt. En dat u allemaal ook weet, zelfs lang voordat ik hier burgemeester werd, dat dit onderwerp, dat dit punt gewoon aangepakt moet worden, hoe je het ook wendt of keert. We hebben dit voorjaar, in ieder geval voor de zomervakantie, is het in de commissie geweest. Toen heb ik gezegd dat ik nog eens even opnieuw zou proberen bij de inspectie om ruimte te krijgen om het niet te doen. Nou, dat gesprek dat heeft ook plaatsgevonden. Ja, daar is eigenlijk hetzelfde boodschap van, nou, doet u het niet, gemeente Bergen, dan gaat de minister gaat het op een gegeven moment zelf doen en dan gaat het u veel en veel meer geld kosten. Dus ik heb een poging nog ondernomen om toch nog wat ruimte erin te krijgen, maar die ruimte is er absoluut niet. De pijldatum, daar wordt iets over gezegd in het stuk, waarom dat 1 april moet zijn en waarom het niet mogelijk is om de datum naar voren, in ieder geval is het buitengewoon onverstandig om de datum naar voren te halen, is omdat hier al eerder over gecommuniceerd is en dat je ook gewoon daar duidelijk in moet zijn dat het ook die pijldatum 1 april is. Dus ik voel er helemaal niets voor om daarvan af te wijken. Het is natuurlijk aan u, als het straks in de raad komt, hoe u daar verder mee omgaat. Maar ik vind het buitengewoon onverstandig. We hebben daarvan over gecommuniceerd. Ik wil toch absoluut vasthouden aan de datum van 1 april.
Nog even de vraag, hoe legitiem is het? Kan het juridisch?
Dat weet ik niet. Ik stel voor dat die vraag straks nog even door de ambtenaar beantwoord wordt. Meneer Roem, u zei nog van ja, kan die informatie voorjaar najaarsnota, zo staat het ook in het stuk al. Dat is ook al toegezegd door het college dat u dan op de hoogte gehouden wordt. Het bouwbesluit veiligheid en gezondheid. Ja, kijk, we hebben wat gekeken. Ik kan me herinneren toen de discussie in de commissie eerder dit jaar was, dat er buitengewoon tegen de hoogte van het bedrag werd aangehikt. We hebben gekeken van ja, hoe we daar toch wat aan tegemoet kunnen komen. Gezegd van nou, we leggen de verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid, leggen we bij de bewoners zelf. Laten bewoners dat zelf ook aantonen middels een verklaring van een gerenommeerd bouwbedrijf. Zodat de plicht niet bij de gemeente ligt. Als u zegt van nou, gemeente gaat dat wel doen. Gemeente gaat zelf toetsen hoe het zit met de regels voor het bouwbesluit. Houdt u dan wel rekening met een aanzienlijke kostenpost die erbij komt. We hebben gekozen voor het omgekeerde. Laat de eigenaren zelf aantonen, middels een verklaring, goed bedrijf die aangesloten is bij Bouwend Nederland, om die bewijslast, ik zeg het maar even tussen aanhalingstekens, bij de eigenaar zelf te leggen. En als u zegt van ja, ga leesjes heffen. Nou, daar is al eerder ervaring mee opgedaan. En dat blijkt juridisch niet houdbaar te zijn. Er zijn andere gemeenten waarin dat gedaan is. Dus de minister zegt van ja, je kan het doen. Lukt het je, dan heb je mazzel. Lukt het je niet, dan hebben wij als gemeente wellicht allemaal procedures in onze broek. Nou, dat maakt dat ik heb gezegd, laten we dan dat risico niet nemen. Geen leesjes gaan heffen als je op voorhand weet dat de kans erin zit dat je iemand een proces gaat voeren tegen de gemeente en dat wij het verliezen. Moet je dat dan gaan doen? Ik vind dat je dan naar je inwoners toe, dat je niet duidelijk, niet transparant bezig bent. Het kan zijn dat het lukt, maar het kan ook zijn van niet. Nou, dan moet je het naar mening van het college, moet je dat gewoon niet doen. Want dan ben je op de verkeerde manier ben je bezig. Er zijn, je zou het wel mogen, maar er zijn gemeenten die het gedaan hebben en waar bewoners daartegen geprotesteerd hebben, mee naar de rechter zijn gegaan en die dat gewonnen hebben. Ja. Dus ja, moet je dat dan, en als ik, het nog niet helemaal duidelijk is, dan zal onze juridisch medewerker kan er ongetwijfeld nog wat meer over zeggen. Maar er zijn behoorlijk wat gemeenten nat meegegaan en dan denk ik op mijn beurt, dan moet je het ook niet doen. Je zadelt je bewoners met iets op. Maar we zadelen onszelf ook met een probleem op. Dat mensen naar de rechtbank toestappen. En dat we het verliezen. Ja, dan vind ik dat je haalt dan wellicht wat geld binnen. Maar via de andere kant raak je het net zo snel weer kwijt. Dus dat is een bijzondere vorm van risicomanagement. Dat we hier geen enkel risico in lopen, meneer Roem. Volgens mij moet u dat wel aanspreken. Wat betreft het bouwbesluit, daar krijgt u zo nog even wat informatie over. Is het probleem oplosbaar? Nou, dit is een poging om het op deze manier op te lossen. Minder zware middelen inzetten? Nee, we hebben het al zo eenvoudig mogelijk gedaan. Mensen krijgen een persoonsgebonden beschikking. Die is aan de persoon, is die gekoppeld. Dat betekent dat degene die in een recreatiewoning woont, daar net zo lang mag blijven zitten totdat diegene verhuist of komt te overlijden, dan houdt die situatie op. Dus het betekent dat, en het is, daarvoor is die pijldatum van 1 april ook belangrijk, schuif je dat op, dan heb je nu opnieuw de situatie dat mensen dus alsnog weer in een recreatiewoning gaan stappen en dat het weer, nee, dat bied ik niet. Ik vind dat je gewoon duidelijk moet zijn, hier is eerder over gecommuniceerd. Men weet ook dat de gemeente hiermee bezig is, want u heeft hier al veel langer over gepraat. Lang voordat ik ervan kon dromen dat ik hier burgemeester werd. Dus mensen weten ook allemaal dat het eraan zit te komen. Laten we elkaar nou ook niet voor de gek houden. Even zien. Overbruggingshuisvesting. CDA, ja, kun je dat voor de starters een tijdelijke gedoogbeschikking? Nee, daar is het niet voor bedoeld. Want dan creëer je weer een situatie die we juist niet willen. Waar we juist een eind aan willen maken. En u zegt, je moet mensen de kans bieden om in hun eigen dorp te gaan wonen. Ik denk, ja, als u dat wilt, dan moet u dat niet via deze maatregel doen. Ik denk, ik ben het volstrekt met u eens dat het fantastisch moet zijn dat iedereen daar kan gaan wonen waar diegene dat wil. Volgens mij dromen we daar allemaal van en velen met ons. Maar dit onderwerp leent zich daar nou net niet voor om dat te doen. Dus ik vind het ook buitengewoon, of ik zou het buitengewoon onverstandig vinden als u gaat zeggen, laten we nu via de recreatiewoningen deze mogelijkheid toch bieden om mensen daar te laten wonen waar ze graag willen. En kijk, er is ons verzekerd bij de Stichting Sociale Verhuurder Noord-Kennemerland Binnen een gemiddelde van 2,5 jaar is er passende huisvesting binnen het gebied van deze stichting te vinden. Dat heeft als consequentie dat mensen niet in hun dorp per definitie daar kunnen wonen waar ze dat graag willen.
Ja, dan gaan we denk ik in een discussie belanden waar we nu niet in willen komen. Maar dat zijn dan mensen die überhaupt in aanmerking komen voor een huurhuis. We hebben dan nog niet eens mensen die al meer verdienen dan.
Ja, maar meneer Zwart, dit onderwerp gaat over handhaving van permanente bewoners van recreatiewoningen. Dit gaat niet over een huisvestingsprogramma voor de inwoners van de gemeente Bergen. Dat zijn dingen die u wel moet scheiden.
Correct, maar het gaat wel om die mogelijkheden om starters. Want ik hoor u net zelf zeggen dat...
Dat is niet de discussie, meneer Zwart.
Ik hoor net zelf zeggen dat, dat de persoonsgebonden beschikkingen niet bedoeld zijn voor starters.
Klopt, het is niet voor starters. Daar is het ook helemaal niet voor bedoeld en dat is de discussie ook niet. Waar het hier over gaat is het handhaven van de permanente bewoning van recreatiewoningen. En mensen die woonruimte zoeken, ik ben het van ganse harte met u eens dat iedereen een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd moet hebben. En bij voorkeur ook nog op de plek waar men dat het liefste wil. Maar daar zijn deze recreatiewoningen niet voor bedoeld.
U heeft het inderdaad over de handhaving van de tijdelijke bewoning van recreatiewoningen. Of sorry, de permanente bewoning van recreatiewoningen. Maar in een van onze dorpskernen zitten daar voornamelijk starters in. Dus er zit er wel een link tussen die twee.
Ja, die link legt u. Ik leg hem niet. Ik ben hier verantwoordelijk. Nou, ik geloof direct als u dat zegt, maar dat doet niks af van het feit dat het nu gaat over handhaving van permanente enzovoort. Met als gevolg dat mensen daaruit moeten, maar de mensen die er nu zitten, pijldatum 1 april 2008, die kunnen een persoonlijke gedoogbeschikking krijgen voor zolang als ze daar blijven zitten, totdat ze gaan verhuizen of komen te overlijden. Dus we bieden heel veel ruimte daarin. Maar daarvoor is die pijldatum
ja,
heel belangrijk.
Ja, en voor de toekomstige starters sluiten we de ogen.
Nee, ik sluit de ogen niet, maar u moet niet de ogen sluiten dat dit een ander onderwerp is, meneer Zwart. Deze huizen zijn niet bedoeld voor starters op de woningmarkt, dan bent u aan het verkeerde adres.
Groot wil even interrumperen, die wil nog iets toevoegen. Ja,
zou het dan niet beter zijn om die huidige bezitters van die recreatiewoningen, met name in het probleemgebied wat steeds genoemd wordt, de keuze te geven om die status eraf te halen en de status bijgebouw te verkrijgen? Dan kunnen ze zelf de keuze maken, wat doe ik in mijn bijgebouw? Want we proberen hier te jagen op een bevolkingsgroep die ontzettend veel schade gaat leiden.
Meneer Groot, ik maak ernstig bezwaar tegen de term jagen. Ik ben absoluut niet van plan om op mensen te jagen en mensen uit hun woning te jagen. Integendeel.
U noemt het bewonen illegaal.
Ik heb het woord illegaal heb ik niet genoemd. Ik heb vanavond het woord illegaal niet genoemd. Waar het om gaat is dat, en in die zin heb je het over bewoning die niet klopt, bewoning die illegaal is, want het gaat over recreatiewoningen die niet gebouwd zijn voor permanente bewoning. Die zijn daar niet voor neergezet. En dan kunnen we het allemaal lastig vinden, omdat we allemaal, u allemaal waarschijnlijk zoals u hier aan tafel zit, tientallen mensen voor ogen heeft die in de problemen zouden kunnen komen als zij niet meer in de recreatiewoning zouden kunnen blijven zitten. En daarvoor bieden wij juist nu de mogelijkheid om deze mensen een persoonlijke gedoogbeschikking aan te vragen. Dat zij zolang als, nee, geen permanente, meneer Zwart, past erop, dat zolang als zij het nodig vinden, daar kunnen blijven wonen. Op het moment dat iemand, en als dat nu een jong iemand is of een oud iemand is, of het om een nieuwe woning of om een oude recreatiewoning gaat, dat doet er helemaal niet toe. Het gaat er om die pijldatum. Zit je daar vanaf voor 1 april in, kun je dat aantonen, dan kun je daar blijven zitten totdat je verkast, om wat voor reden dan ook, naar de begraafplaats of naar een andere woonplaats. Meer variaties heb ik niet. Ja. Nou, ik zie ze regelmatig langskomen bij mij hiernaast. Nee, dat is allemaal heel gezellig.
Maar mag ik in dit verband een vraag stellen? Want het gaat ook over bewoners na 1 april 2008.
Ja, daar is die pijldatum voor. Ja. De bewoners na 1 april 2008 die krijgen de mogelijkheid om daar nog 3 jaar te blijven wonen. Dat is die overbruggingsperiode. Omdat door de woningcorporatie ook is aangegeven dat in het gebied van de stichting Verhuurder Noord-Kennemerland dat ze hebben aangegeven dat zij binnen hun gebied, waar zij hun huizen hebben, binnen rond 2,5 jaar iemand een andere woning te kunnen aanbieden.
Goed, maar nu doet het volgende zich voor. Iemand trekt in een zomerhuis en die zit in hoge nood. Krijgt hij dan ook nog in de huidige situatie een gedoog besluit voor 2 of 3 jaar?
Diegene kan daar, dat staat ook in het stuk. Als u even kijkt, ja. Er staat overbruggingshuisvesting voor bewoners na 1 april 2008. Nou, dat zijn starters op de woningmarkt of om andere redenen zijn mensen aan de regio gebonden.
Dat zijn de starters van meneer Zwart.
Onder andere, het kan ook kunnen. Het zou kunnen. Nou, het kunnen ook mensen zijn die in privéproblemen verkeren, waardoor ze tijdelijk in een recreatiewoning zitten. Daarvan zeggen wij, dat moet je niet van het een op het ander moment beëindigen. We moeten ervoor zorgen dat mensen niet op straat komen te staan. Maar een redelijke termijn aanbieden, zodat deze mensen naar een woning kunnen zoeken. En daarvoor zeggen wij 3 jaar. Blijkt na die 3 jaar dat het niet gelukt is, dan kan er in incidentele gevallen deze gedoogtermijn nog met 2 jaar worden verlengd.
Dus dat komt al redelijk tegemoet aan wat de heer Zwart...
Dat staat allemaal in het stuk
neer. Ja, maar ik wou even voor alle duidelijkheid. Omdat
ik herhaal het graag, dat het gewoon duidelijk is. Dus maximaal 5 jaar.
Ja.
Nee, want ik wilde er nog wel op inhaken, want ik werd net even op een ander been gezet, omdat namelijk u de opmerking maakte dat voor starters, dat het niet bedoeld is die persoonsgebonden beschikking te geven aan starters. Dat zei u net. Dus zodoende ging ik daarop in. Het feit is dus, stel dat er over 2 maanden een starter in een woning of in een zomerhuisje gaat, dan krijgt hij die persoonsgebonden beschikking.
Nee, meneer Zwart. Nee.
Dan heb ik dus niet goed.
Sorry, voor maximaal 3 jaar, zei u. Ja, dat klopt. Ja, dat staat in het stuk. Maar deze mensen krijgen dus niet een persoonsgebonden beschikking totdat ze gaan verkassen.
We willen even op inhaken. Die persoonsgebonden beschikking is een individueel door de ambtelijke organisatie getoetste beschikking. Dus dat hoeft niet per definitie een starter te zijn. Dus ik wil eventjes heel duidelijk hebben dat we, ook misschien richting meneer Zwart, dat het als ik starter ben en ik zoek een woning en ik ga in een zomerhuisje zitten, dat het ook niet per definitie zo is dat ik zo'n persoonsgebonden beschikking krijg.
Nee, dat krijgt u helemaal niet. Als u er nu intrekt, als u nu in een woning trekt, in een recreatiewoning stapt, krijgt u geen persoonsgebonden beschikking. U krijgt toestemming om, u moet naar een ander huis zoeken. U krijgt toestemming om maximaal, dat is overbruggingshuisvesting, maximaal 3 jaar. En in hele uitzonderlijke gevallen kunt u daar nog 2 jaar bij krijgen.
Dan is het feitelijk zo dat de starter die op zoek is naar een nieuwe woning, meneer Zwart, feitelijk gewoon 3 jaar in een zomerhuisje kan zitten. En dan tot die tijd op zoek moet naar een andere woning. Nou, dat lijkt me heel legitiem.
Even de discussie een beetje centraal houden, want ik zie overal vingers. Langs mijn hand komt er wat licht in de duisternis. Ik zie de heer Groot, ik zie de heer Mededorp, ik zie de heer Van Huisstede. De heer Groot, de heer Van Hallop. Nou, eerst de heer Groot en dan de heer
Mededorp, dan de
Huisstede. Ik heb... U was al niet helemaal klaar met uw verhaal? Oh, ik vond hem al zo uitgebreid. Dus als u eerst uw verhaal wilt afronden en als iedereen toch even zijn vragen nog wil parkeren, dan gaan we eerst even de beantwoording afwachten.
Ik was gebleven bij de vragen van CDA. Volgens mij heb ik die ook allemaal beantwoord. Toetsing bouwbesluit 2003, daar zal de ambtenaar zo even een reactie op geven, meneer Zwart. En daar komt even een... Daar komt nog even reactie op uw vraag, meneer Zwart, over toetsing van bouwbesluiten, waarom 2003. Dus daar zal u zo nog een reactie op krijgen. Dan is er nog een vraag over bezwaarprocedure. Ik stel voor dat de ambtenaar daar even een antwoord op geeft. Kosten bouw- en woningtoezicht bij de gemeente, daar heb ik al even op gereageerd, dat het tot een aanzienlijke kostenverzwaring leidt. Over de leesjes heb ik iets gezegd. En er was nog een vraag van meneer Groot, die hij bij de commissiebehandeling van juni ook had gesteld. Daar heb ik zo 1, 2, 3 het antwoord niet op paraat. Ik stel voor dat de ambtenaar nu even hier naartoe komt. Daar is de microfoon. Als u daar even bouwbesluit, bezwaarschriftenprocedure
En de vraag van meneer Groot nog even beantwoord.
En u was, ik had nog een vraag gesteld over, er was een vraag die ik al had gesteld. Dat ging over, nu wordt er gesteld 3 jaar. Is dat überhaupt ergens op stoelt? Of kunnen wij zeggen dat het na 5 jaar willen oprekken bijvoorbeeld? En ik had een voorbeeld gegeven over oudere mensen die in een zomerhuis willen trekken. En waarbij hun kinderen in het hoofdwoning gaan zitten en hun ouders gaan verzorgen. En of dat die mogelijkheid strekt dus ook om zeep is geholpen.
Ik had een vraag gesteld over de stroomleiding van de procedure en de automatisering die eventueel kostenbesparend kan werken.
Ik wilde eigenlijk een soort druk op de knop systeem.
Oké, automatisering, dat gebeurt al. Dat is de bedoeling ook, dat het geautomatiseerd gebeurt. Dus dat is een antwoord op uw vraag. 3 jaar, dat is gebaseerd op de ervaring van de woningstichting. Die aangeeft dat er binnen 3 jaar, en we hebben dat al iets ruimer genomen, we zijn naar 3 jaar gegaan, dat er binnen zo'n termijn een woning geschikte woning gevonden kan worden. En over uw vraag hoe het zit met ouders en inwonende kinderen die voor ouders gaan zorgen, kijk ik even naar meneer Reuglin.
Ik geef nog even antwoord op de restant van de vragen.
Voor wat betreft het bouwbesluit gaat het bij de meeste woningen die voldoen al aan een bouwbesluit, want die hebben ooit een bouwvergunning gekregen. Je hebt alleen een categorie oudere woningen die niet voldoen aan de bouwbesluit bestaande bouw, want daar gaat het om. Dat zijn eisen van 2003 en van 2006. En dan gaan we natuurlijk alleen maar kijken naar de eisen die gaan over veiligheid en gezondheid. En van onderdeel van het hele traject is dat we daar ook uitgebreid over gaan communiceren. Dus dat mensen zich ook bewust worden wat er eventueel aan hun woning niet klopt. En daar samen met een bouwbedrijf dat probleem oplossen. En dan vervolgens dus een verklaring kunnen overleggen van nou, het is veilig en gezond om hier te wonen. Dat is wat er speelt. Maar, dus,
mag ik een vraag stellen over? Begrijp ik het goed dat woningen die zijn gebouwd met volgens een bouwbesluit, dat die daarvan uitgezonderd worden om die verklaring te overleggen? Of moet voor elke recreatiewoning die met of zonder een bouwbesluit is gebouwd, een verklaring overlegd worden?
Even nadenken. In principe moet voor alle woningen die verklaring overlegd worden. Maar het is feitelijk zo dat alle woningen die met een bouwvergunning zijn gebouwd, die voldeden aan de eisen die op dat moment gesteld werden voor een recreatiewoning. En de verschillen, ja, die zijn zo casuïstisch dat je daar dan nu toch wel een verklaring voor moet hebben. Maar we gaan natuurlijk als gemeente eerst uitgebreid communiceren welke eisen dat dan zijn. Zodat mensen ook die aanpassingen kunnen maken voordat ze die verklaring ook afleggen.
Maar er is toch verschil tussen de eisen die golden voor een recreatiewoning en de eisen die voor een gewone woning gelden. En dat kan nogal ingrijpend zijn, want die kun je praten over dikte van de muren en dat soort dingen meer.
Omdat het alleen maar gaat over de hoofdstukken brandveiligheid en gezondheid, zijn dat relatief beperkte ingrepen.
Ja. Maar wil je nu een recreatiewoning hebben en je wil hem recreatief verhuren, dan moet je langs de VVV om een bepaald stempel te krijgen dat hij daarvoor geschikt is. En dan gaat u aan die mensen die diezelfde woning dan straks willen bewonen, nog eens een keer vragen of ze een heel straatje, heel rijtje, precies dezelfde woningen, of ze dan zogenaamd deskundige bouwbedrijven, want waar de eerste hem van krijgt, dan krijgt de laatste ook het stempel. Of die er dan even heel ter zake kunnen naar gaan kijken. Dan denk ik, waar hebben we het over? De vraag is, waar hebben we het over? Waarom gaan we zaken controleren waarvan u net zelf zegt dat ze met bouwvergunning gebouwd zijn om recreatief te bewonen?
Dat je nou permanent erin wil gaan wonen.
Hier hebben we al een antwoord op de vraag.
Ik denk dat het er om gaat is dat de mensen die in die woning wonen zich bewust zijn van de kwaliteit van het woonverblijf.
Goed, de hoofdbewoner in de hoofdwoning doet dat niet en in de recreatiewoning moet dat wel. Een lekkere gelijkschakeling.
Meneer Groter is net toch ook al aangegeven door de ambtenaar dat het op een beperkt gedeelte van die voorschriften van toepassing is. Kijk, en dan is er vol, als er een recreatiewoning is neergezet volgens het bouwbesluit, dan is er toch niks aan de hand. Dan krijg je daar toch zo'n vergunning voor.
Je moet het wel laten toetsen door een deskundig bouwbesluit. Dat staat hier in de vergunning. Dat is geen formaliteit, want dat bouwbesluit is volledig verantwoordelijk voor hetgeen wat die daar zwart op witte papier zit. En niemand wil zijn handen branden.
Ik wil graag deze discussie beëindigen. Heeft u nog een aantal vragen liggen?
Ja, zeker. De tweede vraag ging over bezwaar en beroep. Nou, feitelijk is het zo, op het moment dat je hem weigert, dan kunnen mensen inderdaad geen bezwaar en beroep aantekenen. Maar de volgende stap is natuurlijk dat je een handhavingsbesluit moet nemen. En die mensen een termijn gunt om de overtreding te beëindigen. Tegen dat besluit is wel bezwaar en beroep mogelijk. En dat betekent dus dat dan eigenlijk op dat moment de discussie over is er sprake van een overtreding opnieuw gevoerd kan worden.
Jullie zitten toch wel goed in elkaar.
En de laatste vraag ging over het bewonen met ouders die hulpbehoevend zijn. Dat is eigenlijk een kwestie, een discussie over mantelzorg. En die valt hier buiten. Dan is de vraag, is een recreatiewoning geschikt voor mantelzorg? En dat is denk ik een discussie die in een andere forum moet plaatsvinden.
Volgens mij wordt het andersom bedoeld. De mantelzorg wordt verleend in de hoofdwoning en de verleners wonen in de recreatiewoning.
Nee.
Als de ouders, laten we het dan maar omdraaien, als de ouders in de recreatiewoning gaan wonen, omdat ze de carrière van hun kinderen, die het hoofdgebouw gaan bewonen, niet in de weg willen zitten. Dus als het ware oppasouders plegen, dan kan dit nu niet. Voor de kinderen van de lagere school of zijn, is het plannetje is weg en de financiële onderbouwing van hun bezit naar de haaien.
Maar
zo is een half dorp met die onderbouwing neergezet.
De heer Van Hal is
het omgekeerde geval, dat vond ik wel een heel sociaal iets. Namelijk als aantoonbaar die ouders niet meer echt zelfstandig zijn. En dat is het beleid van de overheid om de zelfstandigheid van ouderen, ook gehandicapte ouderen, zo lang mogelijk op de plek van woning te handhaven. En er zijn kinderen die zorg voor hun ouders en die begeleiding op zich willen nemen. Dan vind ik dat onvoldoende om te verwijzen. Dat gaat dan onder het hoofdstuk mantelzorg. Dat is het wel. Maar het hoofdstuk mantelzorg geeft hier geen antwoord op. Wel geeft dit verhaal over die recreatiewoningen, geeft daar wel antwoord op. Namelijk, wil je dat voor mijn part getoetst toestaan? Want ik vind het een heel sympathiek idee wat volledig in de lijn van de overheid ligt. De ouderen moeten op hun plek blijven. En wie betaalt in godsnaam al die verpleegtehuizen? Blijf toch thuis, je krijgt thuishulp. Nou, dan krijg je de beste thuishulp. Daar zul ik van uitgaan dat kinderen dat zijn. Dat is misschien niet altijd zo. Maar die doen dat. Het heeft een beperkte termijn. Want het plaatje van overlijden, dat kwam al voorbij, die koets vanavond. Ja, dan denk ik dat dit eigenlijk een heel sociaal situatie is, waar de gemeente een soort van hardheidsclausule of een apart omschreven paragraafje, en dan mag het best getoetst worden of pa inmiddels een hartinfarct gehad heeft. Maar
meneer Van Hal, ik wil graag nu dat u afrondt.
Ik ben blij dat het duidelijk is, mevrouw.
Ja, het is helder. De heer Van Huisstede.
Nou, twee dingen heb ik nog. Ik wil nu even gewoon heel duidelijk hebben. Ik heb hier een zin op geschreven. Als u dan zegt dat klopt of dat klopt niet. Ook in de toekomst blijft de mogelijkheid bestaan dat er mensen tijdelijk 3, maximaal 5 jaar in een recreatiewoning of een recreatiewoning permanent bewonen. Ja, nee. Ook in de toekomst, dus over 10 jaar. Oh, over 10 jaar. Nee,
permanent 3 jaar lang. Want permanent betekent dat je er niet 3 maanden uitgaat en dan weer 6 maanden erin. Nee, dat je er gewoon 3, maximaal 5 jaar lang. Het kan over 8 jaar ook. Als ik over 8 jaar in een zomerhuis wil gaan wonen, dan kan ik dat, dan gaat dat gebeuren.
Als jij eruit geschrokken
wordt. Zolang als dit beleid er is, kan het. Als het beleid verandert of als er weer een andere wet komt, dan moeten we dit weer aanpassen. Maar dit is voor dit moment, is dat het geval? Het gaat dus, nee, ja, het gaat dus, het laat mij, pardon, volgens mij was ik nu even aan het woord, meneer Groot. Dit is het beleid zoals het nu is. Iemand die na 1 april, dat is die toetsdatum erin gaat, hebben we het dus niet over permanente bewoning. Je hebt, dat moet onderscheid moet je maken, dat gaat dus over tijdelijke bewoning voor 3 jaar. En in uitzonderlijke gevallen kun je dat verlengen tot 5 jaar. Zolang dit beleid er is, zou bij wijze van spreken over 5 jaar, als iemand erin stapt, zou diezelfde regel nog kunnen zijn. Maar goed, dit is het beleid zoals we dat nu vaststellen. En ik weet niet waar het kabinet later nog mee komt.
En dan, meneer Hal, want op zich, hoe sympathiek het ook klinkt, er zit natuurlijk wel een gevaar in. Want het wordt ook een soort, straks, want wie moet mantelzorg zijn? Moet dat kinderen zijn? Of mag je mensen sowieso vragen om mantelzorg te verlenen? En wie gaat het? Nee, maar dat is, het is wel een risico.
Ik wil er nog wel even op inhaken, want dat is een individuele keuze.
Ik ben blij dat... Het is niet de bedoeling dat wij vanavond deze commissie gebruiken om het beleid verder voor te schrijven. Als u iets wilt op dit gebied, kunt u allerlei dingen doen. Initiatiefvoorstellen maken, punt aan de orde stellen, werkgroepen in het leven roepen, enzovoort, enzovoort. Gaat u maar. Maar dus dat wil ik daar eigenlijk naartoe verwijzen. En de heer Zeiler heeft nu nog het woord.
Ja, zeg. Maar ik had een vraag gesteld en aan de heer Reuchlin, maar ook aan mevrouw Hafkamp, over deze kwestie die door de heer Zwart aan de orde is gesteld. Ik ben blij, Peter, dat je er even op terugkomt, want je viel eigenlijk de beantwoording van mijn vraag, door je een nieuwe vraag te stellen, verdwijnt die. Maar ik wou wel graag die...
Meneer Van Hel, we hebben wel een vergaderorde en uw vraag gaat buiten het onderwerp, is buiten het onderwerp.
Buiten het onderwerp, het zit er hartstikke in.
Nee, het is buiten het onderwerp.
Nou, is dat zo?
Nou, mevrouw Hap.
Het valt volstrekt buiten de orde van dit onderwerp. En dat doet niks af van het feit dat wat u zegt, dat ik dat buitengewoon sympathiek vind. Ja. Maar dat heeft niks te maken met de bewoning van recreatiewoningen. Ik denk als u daar iets mee wil, volgens mij heb je dan veel eer te maken. Maar dat is even een natte vinger met een bestemmingsplanwijziging en dan dat het nu gaat over het tegengaan van permanente bewoning van recreatiewoningen. Dus volgens mij wordt het veel meer een bestemmingsplanverhaal. En nogmaals, dat is de reden waarom ik zeg, dit valt buiten de orde van dit onderwerp.
Eiler wilde nog iets zeggen, dat is aan de laatste nabrander. Oh ja, iedereen had nog. Nou, daar maak ik dan basic van. Heer Zeiler.
Even terugkomend op wat er net is opgemerkt. Als het beleid wortel schiet, dan zou idealiter het permanent bewoner van recreatiewoningen uitsterven met de laatste permanente bewoner die een gedoogbeschikking heeft. Ik denk dat dat een illusie is, maar laten we het proberen. Nee, dat zijn overbruggingen, maar geen gedoogvergunningen voor permanente bewoning meer. Ja, precies. Ja.
Goed, ik wil graag
maar ik heb nog één aanvullende vraag voor
dit. Ja, dan laatste dan nog.
Er is ook net even door de burgemeester gerefereerd aan de Link en de heer Groot refereerde al eerder aan met het ruimtelijk ordeningsbeleid. Wij streven in onze bestemmingsplannen naar het schrappen van wonen achter wonen. Er zijn onlangs in Schoorland daar kwesties aan de orde geweest, ook in de inspraak. De vraag is in hoeverre voortzetting van dat beleid een verdere ondersteuning kan zijn van het hier in dit voorstel vervatte vergunningenbeleid. Is dat inderdaad streven om dat ondersteunend aan het vergunningenbeleid te laten zijn? Want we zitten straks in, om maar man en paard te noemen, in Egmond met een aantal straten waar recreatiewoningen achter zitten, waar het probleem speelt. Dat is veel groter dan in de voormalige gemeente Schoorl en Bergen, waar zo hier en daar een huisje in het bos staat.
Mevrouw Hafkamp.
dit beleid is natuurlijk geschoeid op het idee dat je niet mag wonen achter woningen. Maar ja, er zijn natuurlijk een aantal situaties waarin dat al gebeurt. En daar gaat dit beleid over. Als de raad eerder had gezegd dat het wonen achter wonen wel had gekund, dan hadden we gepraat over legalisatie van
illegale woningen. Ik dacht dat het beleid met name ingegeven was over het permanent bewonen van parken, waar mensen hun huizen vergaan.
Ik wil graag dit onderwerp afronden. Ik denk dat het uitgebreid, ik zie overal nog vingers, maar we hebben de tweede ronde al breed gehad en we kunnen zeker naar een derde ronde, maar dan zitten we hier om 12 uur nog. Ik wilde vragen of u, dit komt ongetwijfeld terug in de gemeenteraad. En zal op de agenda gezet worden, wilt u daar een A-B-stuk van maken?
Ik vind het toch niet netjes. Wij zitten hier te wachten op het feit dat de voorgaande agendapunten niet op tijd zijn afgerond. En nu gaat u dit agendapunt op deze manier afronden. Dat vind ik niet netjes, sorry.
Goed, ik had nog geen antwoord gehad.
Ja, ik had dus een vraag over wat betreft die handhaving. Men wil de kosten zo laag mogelijk houden. Heeft dat te maken met het algemene handhavingsminimum van de gemeente, of is het de procedure van de gemeente aantrekkelijker, onder andere door het weigeren van bezwaar maken? Had u die beantwoord? Naar mijn gevoel niet.
Er is iets gezegd over bezwaarschriftenprocedure, dus dat wordt niet geweigerd dat mensen bezwaar maken. Dat klopt niet wat u zegt. Het heeft ook niet te maken met dat wij zo min mogelijk, ik vertaal het maar even vrij, een handhaving willen doen. We hebben wel gekeken, ook op verzoek van de commissie, zoals we eerder discussie hebben gehad, van hoe kunnen we het nu vereenvoudigen? Want zoals het stuk er eerst lag, leidde dat tot veel onvrede aan uw kant, niet u speciaal, maar bij de commissie. Dus wat we hebben gedaan is gekeken, hoe kunnen we het eenvoudiger maken? Dus dat is de insteek geweest.
Het heeft niks met kosten te maken.
Nou, in tegendeel. Het probleem was dat het al heel veel geld kost. En het kost gewoon veel geld en daar hebben we natuurlijk ook kritisch naar gekeken hoe het voordeliger kan. Maar voordeliger dan dit kan het niet, want we vinden wel wat we doen dat het op de goede manier moet gebeuren. Dus daar heeft het mee te maken.
In het verlengde daarvan, we gaan toch even inbreken, want die vraag die had ik al een hele tijdje op stapel staan. Het is een hele kleine. Hoe groot is het probleem nu eigenlijk in de gemeente Bergen? Ik bedoel qua aantallen. Is daar een inzicht in?
Ja, het getal wordt genoemd. Er zijn ongeveer 500 staan er bekend. We denken dat het een veelvoud is van wat er bij ons bekend is. Wat straks uit. Dus dat je het over zo'n 1000 woningen hebt. Ja, staat ook in het stuk.
Kijk, er worden allemaal vragen gesteld die waar het antwoord al van in het stuk staat. Dus wat dat betreft, goed lezen is ook een kunst. Ik zie twee vingers van het CDA. Het is het gebruik in de commissie dat er één woordvoerder is. Ik moet zeggen dat ik het erg lastig vind. En u bent nu al als CDA aan uw derde ronde toe. Dus misschien dat u dan gezamenlijk nog één vraag kunt stellen.
Ik heb geen inhoudelijke vragen. U vraagt ons een behandelingsvoorstel. Mijn behandelingsvoorstel zou zijn, deze vergadering is niet afgelopen. Zet de volgende keer weer op de rol. En breng het niet in de raad.
Dit wordt voorgesteld op de agenda van de raad. Het enige wat u nu nog kunt zeggen is een avondbeestuk. En de heer Zwart, heeft ook eenzelfde soort opmerking of nog iets inhoudelijks?
Een inhoudelijke vraag, voor mij is het vrij simpel. De pijldatum die genoemd wordt, hoe kunnen mensen zo direct aantonen dat ze voor of na die datum daar woonden? Is dat op basis van de inschrijving bij de gemeente of op basis van een huurcontract die ze kunnen overleggen?
In principe beide.
Oké, en als je cash huurt dan?
Ja.
Goed, dit zijn allemaal uitvoeringszaken die u misschien moet vragen van iemand die u kent. Maar ik wil vragen, wilt u dit als een A of een B-stuk in de gemeenteraad? Ik hoor hier A, ik hoor hier B. Als er één keer B geroepen wordt, dan wordt het een B-stuk. Dus bij
Ik wil het weer terug in de commissie.
Dan moeten er zeker twee fracties zijn die het weer terug willen in de commissie, als dat niet zo is. Nee? Nee?
Beste commissieleden. Het lijkt me toch wijs dat we gewoon de agenda afmaken, zoals u net zelf ook voorstelt. De heer Groot, u heeft gelijk. De commissie kan besluiten om het te laten terugkomen in de volgende commissievergadering. Mijn vraag, wil de commissie dat? Nee, niet, mijn vraag is dan niet aan u. Mijn vraag is aan de commissie.
De vraag is aan de commissie.
Zo, want dat zijn de procedures die we hebben afgesproken met elkaar. En ik zie hier als procedurebewaker. Dus ja. Ik vertel u nu wat de procedure is. En de volgende stap is als de commissie, want dat bent u niet, dat bent u allemaal. Als de commissie wil dat het op de raad komt de 16 december, dan kan de commissie aangeven of het een A of een B stuk is. En we hebben ook in het presidium afgesproken dat als er minimaal twee fracties moeten zijn die het als een B stuk bestempelen en ook nog aangeven wat de politieke discussiepunt is op dat moment. Dat zijn afspraken die er staan op dit moment. Dus als er maar één fractie is die het als B-stuk wil behandelen, dan hebben we afgesproken met elkaar, dat kan niet, dan kunt u alleen een stemverklaring nog geven tijdens de raadsvergadering. Dat is even de procedure die ik u nu schets.
Nou, zegt u het maar. A of een B-stuk? A-stuk? Ik hoor geen B meer. Dus dan komt het als A-stuk in de... Ja, dan moet het één fractie zijn.
En wij... Wij blijven bij onze standpunt, bepalingen als het niet anders kan, wordt het een B-stuk. Maar ik blijf van mening dat het voorzitter niet het recht heeft om te beslissen dat een discussie afgelopen is.
Goed. Ik wil graag even weten van u, meneer Groot, of u het stuk weer opnieuw in de commissie wilt en dan aan de hand van welke argumenten u dat wilt. Of wilt u het stuk in de gemeenteraad en hoe wilt u het dan, als een A-stuk of als een B-stuk?
Om uw eerste vraag te beantwoorden, er zijn diverse mensen die hebben nog aanvullende vragen en u zegt ik sluit deze vergadering. Dus ik constateer op dat moment dat de discussie niet geëindigd is. En als u dat doet omdat het tijd is, dan geef ik u volledig gelijk. Dan gaan we de volgende keer flink verder. Als u nu aan mij vraagt, mogen we dit half afgewerkte stuk als een A-stuk zien, dan denk ik dat u naar de bekende weg vraagt.
Als u de discussie wilt voortzetten in de volgende commissievergadering, kunt u dat nu aangeven. Dan agenderen we voor de volgende commissievergadering. Maar dan moet u wel even zeggen wat dan nog de onderwerpen zijn die aan de orde moeten komen.
Omdat de hele juridische context van dit plan nog niet beantwoord is.
Nee. Goed. Als er twee fracties zijn die zeggen dat het naar de commissie moet weer, heb ik begrepen, dan gaat het naar de commissie.
Nee. Goed. Ja, de griffie heeft het net uitgelegd. Dus mijn conclusie is dan dus dat het niet weer in de commissie komt. Dat het in de raad komt als een A-stuk met als aantekening dat D66 het als B-stuk wil. Ik heb van het CDA niet gehoord dat het een B-stuk moet zijn.
Maar dat is niet de meerderheid. Maar verder niet uit. Gaat het dan om fractie of gaat het om raadsleden? Dat voeg je nog op.
Nee, heeft hij niet gehoord.
Mag ik misschien om de tijd te bekorten, maar ik wil graag dat het als B-stuk op de raadsagenda komt. Dan hoeven we die discussie in ieder geval niet te voeren. Misschien kunnen dan de fracties die het graag als B-stuk op de agenda willen hebben aangeven waar ze het over willen hebben.
Ja, wij opteren ook voor B, want ik denk dat we het nog even terug moeten nemen naar de fractie.
Goed. Wens ik u wel thuis. Ja, tenzij u wilt zeggen welke punten u nog aan de orde wilt stellen in de raad. Maar heeft u op dit moment helder? Kijk, als mensen zeggen ik wil het nog behandelen in mijn fractie, dan wordt het heel lastig natuurlijk.
Volgens mij gaat het bij ons om pijldatum en de termijn van die nu gestaan voor 3 jaar en 2 jaar. Okay.